tijden breken aan. Want het is zaterdag natuurlijk, dat is het elke week wel. Het is ook 12 uur geweest, dat is het ook elke week wel. Maar het is een bijzondere dag. Het is een bijzondere dag vandaag. Wat gebeurt er met mijn stem? Ik val weg, ik val terug. We hebben alles opnieuw moeten opbouwen, want we zijn verhuisd.
Jazeker, we zitten ergens anders. We zitten niet meer in Trocadero. Na al die jaren dat we in Trocadero hebben gezeten, zijn we daar weg.
Ja, ja, mijn microfoon doet het niet zo goed. Wat zou er aan de hand zijn? We weten het niet. Maar ja, dat kan gebeuren als je net verhuisd bent. We zitten nu in Cuba Compagnie. Cuba Compagnie. En het is feest.
Want, ja, het is feest.
Want we hebben een nieuwe gezaghebber.
We hebben een nieuwe gezaghebber, ja. En die gaat om 3 uur gaat die beëdigd worden.
Ja, ja, en dat betekent dat we ook een nieuwe oude gezaghebber hebben. We hebben ook natuurlijk een tafelgast. Want Judith is er niet. Hallo tafelgast.
Bon tardi.
Ja, oké. We hebben nog een beetje een raar galmpje nog. Ik hoor, je zet haar microfoon aan en opeens boem.
Ja.
Dat is die ja. Bon tardi.
Is het beter zo?
Van Elisa Arendel Weerstand. We gaan maar, hè.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2. Live met Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is op de Klippen. 901.1.
Ja, Britse New Wave Punk uit de begin jaren 80. Happy birthday, want dat is er ook nog vandaag. Onze Martijn is jarig vandaag.
Woehoe!
Ja,
kunnen we vertellen hoe oud je bent geworden?
Ja hoor, schaam ik me niet voor, in tegendeel. Ik ben er eigenlijk best wel trots op dat ik dat gehaald heb. Dat is een heel verhaal trouwens waarom ik daar trots op ben. Maar ik ben 68 jaar geworden vandaag.
68.
Wauw.
Nou ja, ik zou het je niet geven.
Nee, dat hoor ik vaker. En dat hoor ik vaker in mijn familie ook.
Je ziet er vlotter uit, jonger. Ik ken mensen van 68 die niet zo energiek zijn als jij.
Nou, ik heb dus mensen meegemaakt, ook in mijn werk, waar ik dacht van jezus, wat een oude man is dat. En die waren dan 3 jaar jonger dan ik.
Ja, ja, precies.
Dus dat is pijnlijk. Dat is echt pijnlijk.
Ja, dat gevoel. Maar goed, dat is ook eigenlijk de allereerste reden volgens mij waarom Elise hier is. Want jij hebt Elise gevraagd om een verjaardagstaart te bakken.
Ja.
Iedereen weet natuurlijk, Elise is de winnares van Heel Bonaire Bakt.
Ja, want het is natuurlijk geen feest als je niet bij Sweetie bent geweest, hè?
Dat is
absoluut zo. Ja, ja. Absoluut zo. Daar ben ik het volledig mee eens.
We zitten met sluikreclame nu we hier zitten.
Nee.
Eén keer mag, hè?
Eén keer mag.
Ja. Het absolute Blue Lagoon mag je ook nog een keer zeggen.
Ja, ja.
Ja, en dan zeggen we dat bij Van de Tweel en bij Weerhout ook lekkere taarten te krijgen zijn. Dan zijn we helemaal weer op.
Dat is weer glad getrokken.
Dat is geen vergelijk. Laat de dingen eens even zien. Het is natuurlijk radio, dus jullie kunnen het niet zien. Maar ik heb
we kunnen misschien wel een foto posten.
Oh, heel mooi. Ja, dat is wel een goed idee.
Als jij de taart nou even vasthoudt... en dan ga ik dat gewoon even posten. Kijk, ja, je naam staat er zelfs op.
Leuk,
yes.
Hè? Lavra.
Chocola, dat is zijn favoriet, hoorde ik.
Als ik een dag geen chocola heb gegeten, dan heb ik een dag niet geleefd.
Nou, vandaag in ieder geval wel.
Nou, heel goed. Ik hoorde dat het heel slecht gaat met de chocoladeoogst dit jaar.
Ja. Er was al een tijd geleden trouwens voorspeld dat de chocoladeoogsten, de cacaooogsten slecht zouden gaan worden. Omdat er de planten eigenlijk te veel worden geplukt en gedwongen worden om vruchten te dragen, waardoor ze uitgeput raken. Dus een heleboel plantages leveren bijna niks meer op.
En ook met droogte heeft het te maken, hoor ik.
Nu acuut heeft het absoluut met droogte te maken. Kijk, wij hebben een nieuwe Lula. en hij heet Joep.
Joep. Hoi. Joep Logjes, natuurlijk een van de grote drijvende krachten achter Cuba Compagnie, die hier zorgt dat we koffie krijgen. De koffie is lekker heet. Dat is ook heel fijn.
Dat is heel fijn en hij is lekker. En hij komt onmiddellijk, als hier een taart staat, komt hij met schoteltjes en gebakvorkjes aan om te zorgen dat we ook de taart inderdaad echt kunnen gaan aansnijden.
Ja, het is een man met een scherpe blik. Dat is wel
echt een horeca hart.
Ja. Je voelt gewoon dat die man in horeca geboren is ongeveer. Dus,
onderzetters erbij, echt top. Erbij.
Ik heb nog niet eens een onderzettertje op mijn koffie. Echt, wat is het?
Ja, maar jouw koffie dus heeft geen condens, hè?
Nee, dat is waar.
Dat is het idee. Dat,
ja, dat is waar.
Dat mijn, de papieren dan droog blijven.
Mijn koffie sowieso krijgt ook niet...
Wil je iedereen op je voorhoofd, hoorde ik, als vraag.
Oh ja, nee. Het is radio, dus het kan wel, maar laten we het maar niet doen. Jongens. We moeten eventjes...
Nou, voor weer... iedereen trouwens. Cuba is speciaal voor ons open.
Ja, dat is ook heel fijn. Nou was Tocadero ook voor ons open.
Nou,
Tocadero
zei van dat ze normaal gesproken om 11 uur zaterdag open zouden gaan. En de laatste maanden dus niet meer. Nee, Cuba heeft dus is de verplichting aangegaan om zaterdags om 12 uur open te gaan.
Ja, dat is en speciaal voor ons.
Dus,
maar we zien geen zure gezichten, integendeel.
Nee, integendeel. En ik... nodig iedereen dus uit om alsjeblieft als je bij Willem in het plein even langskomt om eventjes hier binnen te waaien.
Ja, om Martijn te feliciteren. Ik heb nog op Facebook gezet dat iedereen naar je moest toeteren. Heeft er al iemand naar je getoeterd?
Nee, is nog niet gebeurd.
Nou, dat is jammer. Dat komt dan nog wel. De dag is nog lang.
Zullen we maar een plaatje draaien?
Ja, oké, ga een plaatje draaien. Ik begin meteen met Douwe Bob. Zijn nieuwe plaat heet I Believe. Douwe Bob. Douwe Dob ging ik bijna zeggen.
Je wou Douwe Dob zeggen.
Douwe Bob, I Believe. Het is nog even wennen, want het geluid komt een beetje terug. Ik heb een beetje een galmpje hier achter me. Maar een toeterende auto's.
Of nou, dat is voor mij
zit jij
dus.
Nou te draaien? Oh, natuurlijk, dat is voor jou. Ze moeten toeteren. Dat klopt. Alle auto's, iedereen die luistert, als hij nu toetert, dan toetert het een heel Kralendijk. Wat leuk.
Ja. Ja, ik denk dat ze voor mij toeteren. Als jullie voor mij toeterden, mag jullie nog even een keer toeteren om dat te bevestigen. Jammer.
Ja, dat duurt 7 minuten, hè? Of nee, 7 seconden.
Nee, bij ons niet. Wij horen het onmiddellijk.
Ja, wij horen het direct, maar voordat zij het horen... Het... Toch? Of niet?
Sorry, ik had je niet kwijt.
Voordat hun jouw verzoek hebben gehoord...
Oh, dat duurt 12 seconden. Dat duurt 12 seconden.
Dat is het, 12 seconden.
Ja, dat klopt.
Dus dat... Wat een zootje is het vandaag, jongens.
Ja, nou ja, goed, het is typisch een eerste keer dat wij op een nieuwe locatie zitten. En dan moet je allemaal dingen uitzoeken. Je moet de akoestiek opnieuw leren kennen. Je moet de equalizing leren.
Kijk. Ja, precies. En je telefoon gaat dan midden in een... terwijl je staat te praten op de radio.
David Rietveld, die weet dus dat we uitzenden. En denkt dus van eventjes niet te werken. Dankjewel voor de felicitatie, David.
Heel goed. Maar we zitten dus in Cuba Company. En we gaan nu gewoon proberen om een normale op de klippen te doen. En volgens mij is er net al een gast aangeschoven.
Ja, zeker weten. En die is hier nog eventjes te zoeken op...
Nee, ik maak het telefoon uit.
Ja, zeker. Had ik ook moeten doen.
Kom wat dichter bij de microfoon. Je moet hem echt, echt kusjes geven om goed hoorbaar te zijn.
Hier ook, hè?
Ja. Ja, het is echt nog eventjes zoeken en wennen.
Komt hij dan?
Barbara.
Komt goed. Hallo, goedemorgen.
Goedemorgen, Barbara van de Stichting Mantelzorg.
Ja, dat klopt. En omdat wij de mensen vanuit Stichting Mantelzorg natuurlijk in het zonnetje zetten, wensen wij jou ook een hele fijne verjaardag toe. En,
ze kwam zelfs met gebak aan.
Ja, tuurlijk, dat moet, hè. En dan nog wel van de Sweet Bakery.
Ja.
Oké. Nee, maar dankjewel dat wij hier vanuit Stichting Mantelzorg bijdrage mogen leveren. Ook aan, nou ja, wat ik altijd zeg, bewustwording onder de bevolking. Bedankt voor de uitnodiging.
Mantelzorg is meestal familieleden of vrienden die voor iemand zorgen. En meestal zijn dat oudere mensen. Maar hoeft niet altijd. Dat kan ook iemand die ernstig ziek is en verzorgd moet worden. Het is onbetaald.
Klopt.
En het is ondergewaardeerd.
Ja, absoluut. En het is niet alleen maar ondergewaardeerd. Het is ook nog steeds heel erg onbekend. Mm-hmm. Heeft natuurlijk te maken, en dat heb ik ook een vorige keer verteld in de uitzending. Het heeft ermee te maken dat we hier een traditie hebben. Dat van vroeger uit de moeder zorgde voor de grootmoeder, de grootvader, de broer, de zussen en zo. En tegenwoordig is het gewoon niet meer mogelijk. Omdat de mantelzorgers voor nu meerdere taken hebben. Ja. En vooral heel veel geld moeten verdienen.
En zelf dus inderdaad ook nog inkomen moeten hebben.
Ik bedoel, ja, precies.
Het is vaak inderdaad één, meestal dochter, die voor de ouders gaat zorgen.
Ja. Ja.
En maar
ja.
Die heeft ook nog een eigen inkomen te vergaren.
Precies.
Heeft meestal zelf ook nog kinderen.
Ja, precies.
En meestal ook geen man.
Dat wil ik niet zeggen meestal.
Maar heel vaak wel.
Ik bedoel, wij kennen de eenoudergezinnen ook hier ja. op Bonaire. Dus ja, en door de toenemende druk van al die rollen die met name de vrouwen op zich moeten nemen, neemt ook de kans op een burn-out toe. Dus,
ja, je hebt heel veel schoteltjes draaiende te houden.
Ja, precies, precies. En daar proberen we als Stichting Mantelzorg ten eerste herkenning te krijgen van mm-hmm. de mantelzorger op zich hier op het eiland. En mm-hmm. dan zowel in de maatschappij als ook bij de overheid, maar ook bij de werknemers, erkenning te creëren dat er mantelzorgers zijn die dus met deze verschillende taken op hun schouders al die schotels in de lucht moeten houden. Ja. En dat is niet makkelijk.
Dat is niet makkelijk.
Ja.
Heel grappig. Heel erg heel opmerkelijk. Toeval bestaat niet. Ik had mijn oudste dochter, Myrthe, aan de telefoon. Mm-hmm. Die woont tegenwoordig weer in Nederland. Ze belde inderdaad voor mijn verjaardag. Maar vertelde toen ook dat ze een nieuwe parttime baan heeft. Mm-hmm. Namelijk een stichting, of een bedrijf, wat zorgpersoneel in dienst heeft om zo nu en dan mantelzorgers even vrij te kunnen geven.
Ja. Dat is een hele grote wens van ons hier op het eiland.
Maar het is toch toevallig dat wij jou aan tafel hebben hier. En mijn dochter belt en in Nederland zo'n baan heeft aangenomen.
Ja, ja, nou, ik zeg altijd toeval bestaat niet, inderdaad. Dit is ook een typisch signaal hoe dringend mantelzorg en de erkenning van mantelzorg is hier ook op het eiland. En misschien hebben jullie al gehoord. Wij hebben een toenemende vergrijzing. Op dit moment zijn er enorme wachtlijsten op de dagopvang, op de verpleeghuis. Mogelijkheden op de respijtzorg. Thuiszorg zit met de handen in het haar. Komt mensen tekort. Kan niemand mee aannemen. Dus in de afgelopen 14 dagen heb ik meer dan 10 intakevragen gekregen. En om ondersteuning te kunnen bieden vanuit mantelzorg. Alleen, wij hebben geen blik met vrijwilligers die we open kunnen trekken.
En wat voor steun zouden jullie kunnen bieden? Of wat voor steun bieden jullie?
En in eerste instantie gaan we eens kijken wat zijn de zorgvragen. En daarin gaan we meestal de mantelzorger die op dit moment bezig is met mantelzorg kijken hoe of welke mogelijkheden bestaan er om de taken te verdelen. Dat is altijd het eerste.
En dat gaat dus onder vrijwilligers dan?
Ja, want de mantelzorger die meestal in huis is, die zorgt sowieso vrijwillig en onbetaald mm-hmm. voor de zorgvraag.
Ja.
Wat wij in eerste instantie doen, omdat wij dus op dit moment nog steeds op Bonaire niet de mogelijkheid hebben om zomaar een vrijwillige ergens neer te zetten, gaan we altijd even kijken wat zijn de mogelijkheden nog binnen het gezin. Dus wij betrekken hun netwerk in een zogenaamd kringgesprek als het kan. En op het moment dat er blijkt dat de hiaten vallen in de zorg, dan gaan we kijken of wij die schaarse vrijwilligers die wij hebben en die wij ontzettend waarderen en beschermen, die proberen we dan in te zetten in de momenten dat er gaten vallen.
Lukt het om in je eigen familie mensen te vinden die zeggen, nou ja, als het even te zwaar is voor jou, kan ik het overnemen?
Soms wel. Wat daarin een hele grote rol speelt, is vooral de communicatie en het durven aangeven dat het te veel wordt.
Ja, moeilijk hè, vragen.
Want dat, ja, het vragen. En ik denk dat hier ook toch nog wel een groot taboe ligt.
Ja, dat snap ik.
En, dus ook daar zijn we vanuit Stichting Mantelzorg heel druk bezig aan bewustwording.
Ja, en mensen snel het gevoel hebben dat ze falen.
Precies, precies.
En ja, meer willen geven dan ze zelf eigenlijk hebben ook.
Ja, maar dat geven, dat komt ook uit de noodzaak van de taken die vanuit die zorgvrager gewoon gedaan moeten worden.
En dat is een opmerking die ik van iemand heb gekregen, die mijn nichtje, die heel lang in de zorg gezeten heeft. Als je zelf leeg bent, kan je niks meer geven.
Nee, precies. En zo zeggen wij ook altijd vanuit Stichting Mantelzorg, als je niet goed voor jezelf zorgt, kun je ook niet voor een ander zorgen. Ja. En dat is onze inzet. Daar proberen wij de mantelzorger in te ondersteunen. En dat doen we ook door allerlei activiteiten.
Die activiteiten, is dat ook gewoon waardering geven? Is dat ontspanning geven?
Ja, dat doen we door mantelzorgbijeenkomsten te organiseren. Die zijn soms themagericht. Want ook binnen de mantelzorg zijn er een heleboel vragen en problemen waar de mensen tegenkomen. Dat kan op het juridisch vlak zijn, dat kan op het financieel vlak zijn. Heel vaak zien wij ook vragen omtrent de coördinatie van zorg. Die proberen we dan op te lossen door alle contacten met de professionele organisaties die we hebben. Maar wij zien ook dat de mantelzorger gewoon gehoord wil hebben.
Ja.
Hij, zij wil zijn verhaal kwijt.
Ja.
Hij wil af en toe gewoon eens even mededelen waar hij mee bezig is of zij mee bezig is. En ze wil ook horen van anderen hoe zij het doen.
Van elkaar horen is heel veel leren, denk ik.
Ja, precies. Het meeste leer je toch nog steeds door je eigen ervaringen te delen. En nou ja, dat is iets waar wij binnen de organisatie van Stichting Mantelzorg ook altijd nadruk op leggen. Wij communiceren op onze verschillende casussen, sorry als ik het zo oneerbiedig zeg. Maar wij houden altijd alles heel erg anoniem. Zodat we ook van elkaar kunnen leren. En op het moment dat wij nieuwe vrijwilligers hebben, dan proberen we die ook altijd even een soort of opleiding te geven. Wat te doen in bepaalde situaties. Hoe te reageren. Ik neem een voorbeeld. De mensen met de diagnose dementie heeft toch een andersoortige aanpak nodig dan een zwaar of dubbel gehandicapt kind. Of een drugsverslaafde. Of een mantelzorger, een jonge mantelzorger die een drop-out wordt van school omdat die thuis mantelzorg moet geven.
Of een familielid die terminaal is.
Bijvoorbeeld, ja. Ja, ja. Nou hebben we daar natuurlijk wel een palliatieve team van de thuiszorg.
Mm-hmm.
Maar ook zij kampen met een personeelstekort op dit moment. Dus dan komt toch wel weer heel veel terecht bij de mantelzorg.
Ja.
Ja, hier zou ik eigenlijk bijna een oproep willen doen.
Doe het gewoon.
Oké, heel erg graag. Dus aan de bevolking van Bonaire heb je een moment waar je denkt in je week, ik zou eigenlijk met een goed hart iets voor de bevolking willen doen. En dat hoeft echt geen professionele zorgverlening te zijn. Dat kan ook echt alleen maar boodschappen doen zijn. Of bij iemand zitten in een middag, zodat de mantelzorger die daar normaal gesproken zit, even boodschappen kan doen en even weg kan. Meld je alsjeblieft bij Stichting Mantelzorg.
Of gewoon eentje kan gaan wandelen.
Ja, bijvoorbeeld. Dat is ook zoiets. Ja, ja. De mantelzorger die daar 24/7 in touw is, is gewoon blij met elke moment van rust die hij voor zichzelf kan nemen.
Nou ja, ik heb je vorige keer al verteld dat ik zelf in diezelfde situatie zit, alleen dan op afstand.
Ja.
Nog lastiger. Mijn vader woont in Nederland, is nu 102.
Zo.
En heeft veel zorg nodig. We hebben hem nu eindelijk naar een woonzorgcentrum toe weten te krijgen. Daar staat hij ook helemaal achter.
Mm-hmm.
Godzijdank.
Mm-hmm.
Want ik heb ook verhalen gehoord van mensen waarbij dat niet zo goed ging.
Ja.
En nu pas merken ook, wij stonden heel uitzonderlijk met 5 mensen om me heen.
Ja.
En konden afwisselen. We hebben 1 iemand die we ervoor betalen.
Ja.
Hij heeft een ruim pensioen, dus dat, we zaten in de luxe positie dat dat kon.
Ja.
En nu pas, nu die in dat zorgcentrum zit, merk je toch met z'n 5 hoeveel er mee bezig waren zijn geweest.
Ja.
Want nu wordt dat door het personeel van het centrum voor het grootste deel overgenomen. Je bent er nog steeds mee bezig.
Ja.
Maar je bent letterlijk ontzorgd.
Klopt. En ik denk dat dat iets is wat we hier op het eiland echt, en daar hebben we gewoon onze overheid bij nodig, maar ook VWS, het ministerie in Nederland. Daar moeten we zo snel mogelijk naartoe. Want
mensen eindeloos thuis houden werkt niet.
En nee, het kan niet in onze samenleving waar ook de economie en de inkomensvragen gewoon heel dringend zijn. Want ja, je kunt niet zoals vroeger 24/7 in huis zijn om op iemand te passen, zorg te verlenen, eten geven, verschonen, noem maar op. Het is bijna niet meer te doen. Daarnaast is het ook, wat je zegt, jullie hebben toen met z'n 5 voor je vader gezorgd. Degenen die toegang hebben tot de rapportage van onze GGD, dus de publieke gezondheid, die zien ook dat tussen 2040 en 2050 zullen ongeveer 8000 mensen van het eiland mantelzorger zijn. Want men heeft vaak niet alleen maar een 1-op-1 situatie, maar inderdaad een 3-op-1 situatie nodig om de situatie thuis houdbaar te houden. En wij vermoeden nu al dat er meer dan 1000 mensen mantelzorgers zijn. En we zijn er bijna van overtuigd dat er zoveel mensen zijn. Misschien wel meer. En om die mensen ook goed te kunnen bereiken, hebben we dus overal posters opgehangen met zowel in Papiamento als in het Nederlands de vraag: ben je mantelzorger? Meld je. En ook hebben we een enquête opgezet in maart. En die is nu online te krijgen. Op die poster zit ook een QR-code. Ik heb het hier ook bij me, dus we kunnen straks een foto maken. En die poster kun je vinden in het laboratorium. Die kun je vinden bij de huisartsen. Die kun je vinden in de apotheek, bij het ziekenhuis. Je kunt bij Castequido navragen naar een enquête die je schriftelijk kunt invullen. En op de website van Stichting Mantelzorg, Bonaire, is ook een link waar je bij een Google-formulier kunt komen en daar kun je het invullen. Dus dat is op dit moment nog voor de Nederlands sprekende en de Papiamento sprekende mensen. Ja, wij hebben heel weinig financiële middelen, dus ik moet straks nog een keer iemand vinden die het kan vertalen in het Engels. Maar daar ben ik mee bezig. En de vierde taal die dan nog vertaald moet worden, wordt dan Spaans. Ja, precies.
We gaan een plaatje draaien.
We gaan een plaatje draaien. Nou, dat is goed. Ik heb hier de nieuwe Direct staan en die heet Wastelands. Heel langzaam gaat hij weg. Direct. Met de nieuwe single Wastelands. Direct uit... Direct. Direct uit de Nederlandse top 40.
Ja, wij zijn aan de taart begonnen.
Ja, jullie zijn aan de taart begonnen. Ik ben nog bezig met de QR-code te posten van... Op de Mega FM, op de Klippen site. Wat zijn je nou? De mantelzorgers op te sporen?
Ja, want wij willen graag zicht hebben op alle mantelzorgers of alle mensen die eigenlijk nu nog denken van ja goed, ik verzorg gewoon iemand. Dat is normaal. Maar eigenlijk zijn ze mantelzorgers.
Ja.
En we willen graag weten hoeveel mantelzorgers hebben wij nou eigenlijk hier op Bonaire. Als wij meer zicht op hebben op hoeveel mantelzorgers we hebben en daarin dus ook wat meer inzicht hebben in de leeftijd, in het aantal uren die ze besteden aan zorg en ook aan wat voor behoeften zij hebben, dan kunnen wij samen met alle organisaties in de zorg en welzijn zijn, hier op Bonaire kijken wat we voor die mantelzorgers allemaal kunnen betekenen.
Ik begrijp het. Ik heb nu mijn verhaaltje getypt. Volgens mij zitten er geen spelfouten in, maar ik kan het niet zo heel goed zien.
Jij spelfouten? Dat staat gewoon niet.
Nou, typfouten zijn het meestal. Ik weet niet beter dan dat ik het nu heb gepost. Maar
hartstikke
dat
goed.
Dat kan ik dan weer niet zien.
Ik word even afgeleid.
Waar wordt dit gepost?
Op de Klippen.
Facebookpagina.
Mega FM op de Klippen Facebookpagina. Daar staat nu, dat moet jij kunnen zien. Ja, nee, ik kan het ook zien. Daar staat nu de QR-code. Waarmee je naar de online enquête van de Stichting Mantelzorg.
Ja, dat is nu voor de Nederlands sprekende.
En... Kijk, daar staat hij.
Ja, helemaal goed.
Nou. Ik werd even afgeleid, want Nina, de gedeputeerde Nina Den Heijen kwam even feliciteren.
Ja, hartstikke leuk. Dus, heel fijn. Ja.
Die kon niet blijven helaas, maar die kwam eventjes... Mij eventjes een brassen geven.
Ja. Heb ik helemaal gemist. Ik zat zo te typen met die foto. Dat ik heb heel
het was
gemist.
Een bliksembezoek, maar het was toch even de moeite genomen.
Even binnenlopen, brassa en weer weg.
Hi Nina, heb je even gemist, maar brassa ook voor jou. Ik geef deze poster eventjes terug.
Dank je wel.
Gaat het er lukken? Want ik merk nu zelf dus aan een levende lijve. Mijn vader heeft heel lang, tot aan maart dit jaar... zelfstandig gewoond.
Ja.
Met een heleboel zorg en heel veel ingehuurde zorg. Dat konden wij nogmaals godzijdank betalen. Ja. Ik ben er heel erg van bewust dat een zeer luxe situatie is.
Ja, klopt.
Hij is met puur geluk is hij in dat huis terecht gekomen. Ja. Hij stond op een wachtlijst en opeens kwamen er een paar kamers tegelijk bij een ander tehuis waar hij ingeschreven was. En deze is veel beter.
Mm-hmm.
Hij is ontzettend goed terecht gekomen. Hij is hartstikke gelukkig daar.
Ja, ja.
Maar die moeten toch ook in Bonaire gaan krijgen. Ja. Het is toch niet mogelijk dat alleen maar op vrijwilligers op neer moet gaan komen.
Ja, nou, men is ermee bezig, laat het zo maar zeggen. Vanuit het ministerie heeft zowel het OLB als de ZW-groep, dus de zorg- en welzijngroep hier op Bonaire, de opdracht gekregen om voorzieningen te treffen in richting verzorging, huis en uiteindelijk ook uitbreiding naar verpleeghuis. Hm. Alleen, ja, daar zijn nogal wat eisen aan verbonden met betrekking tot kwaliteit en hygiëne en veiligheid enzovoort. En,
maar even voor alle duidelijkheid, een woonzorgcentrum is wat anders dan een verpleeghuis.
Ja, dat klopt. Een woonzorgcentrum is vaak een moment van dat je een opvang hebt voor mensen waar ze veilig
beschermd wonen
kunnen, inderdaad. Ja. En het woongedeelte is dan vaak zowel voor de cliënt zelf als voor een partner.
Ja.
En in Nederland heb je de zogenaamde woonzorgcentra en dorpen, hè, waar echt heel fijn alles op één terrein is. Dan kun je bij een kapper terecht, bij een boodschappenwinkel enzovoort. Dus ook voor mensen met de diagnose dementie is het veilig.
Ja.
De manier waarop het opgezet is, is makkelijk voor hun te oriënteren.
Het leuke van de Koopwijk in Bilgoven, waar mijn vader nu zit, is van dat het een gecombineerd centrum is voor mensen voor beschermd wonen, voor ouderen.
Ja.
En mensen met een geestelijke beperking.
Ja. Ja.
Die wonen door elkaar heen.
Dat is heel divers.
Ja. Heel divers en het is zo leuk. Want die interactie tussen die twee groepen is zo leuk.
Ja, ja. Nou ja, dat is eigenlijk een super ideale situatie. En ik weet dat men hier ook naar streeft. Ik zit zelf nog even niet in die werkgroep. Dus ik weet niet precies wat de stand van zaken is. Maar ja, ik bedoel, wij hebben nu een soort dringende situatie op het eiland, omdat alles vol is. Mensen, de organisatie te weinig personeel hebben. Dus we moeten nu oplossingen hebben.
Ja.
En op dit moment zijn die oplossingen dus nog voornamelijk in de thuissituatie. En tot wij zo'n woonzorgcentrum hebben, zijn we denk ik 2, misschien wel 3 jaar verder.
Ik heb een hele stomme vraag. Zo'n zorgcentrum.
Ja.
Waar komt dat vandaan? Is dat een verantwoordelijkheid van de overheid? Of is dat iets wat
of het particulier is?
Ja, een particulier initiatief is. Of wat, hoe zit dat in Nederland? Daar heb je een heleboel van dat soort dingen.
De oorspronkelijke verantwoording voor het welzijn van de bevolking is neergelegd in de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet WMO hebben wij hier niet op het eiland. Het was de bedoeling dat die dit jaar in een afgeslankte vorm zou komen, in werking treden. Of, ik weet even niet het goede woord ervoor. Maar ook dat heeft allerlei haken en ogen. Dus men verwacht dat dat volgend jaar komt. VWS heeft in die WMO verantwoordelijkheden gedelegeerd aan gemeenten. En eigenlijk heeft bijvoorbeeld VWS in Nederland aan de grote organisatie mantelzorg.nl de hele taak van mantelzorg gedelegeerd.
Ja.
En mantelzorg bedient alle gemeenten in Nederland.
Ja, maar wij zijn geen gemeente.
Ja, dus maar wij zijn wel een gemeente.
Buiten, nee, wij zijn een openbaar lichaam.
Ja.
En om die reden zijn er een heleboel dingen die alle gemeentes in Nederland krijgen.
Ja,
niet
en
voor
niet.
Handen voor ons.
Ja, ja.
En dit zou ook wel eens een keer op die manier tussen wal en schip kunnen vallen.
Ja, dat zou best eens kunnen. En ik heb daar ook met Nina alles over gesproken. Van eigenlijk moet de WMO hier geïntroduceerd worden, waardoor dan ook de verantwoordelijkheid komt te liggen, gedelegeerd vanuit VWS, ook aan het OLB.
Maar om een stap verder te gaan, niet alleen de WMO moet hier geïntroduceerd worden, maar ook WLZ, de Wet Langdurige Zorg.
Ja, ja, dat klopt. Dat klopt. Alleen, daar begin ik mee op een veld te geven waar ik verder juridisch niet genoeg onderlegd ben om daar wat over te zeggen.
Nou, de Wet Langdurige Zorg zorgt voor de overheidsbetaling van alle langdurige zorg die mensen eventueel nodig hebben.
Ja.
En daar moet je ook indexering voor krijgen. Dan moet je word je gekeurd voor van in hoeverre geldt dat. Maar dat geldt zowel voor mensen met langdurige zieken, met mensen met een beperking, mensen die oud zijn en daardoor extra zorg nodig hebben.
Ja.
Daar wordt dus al die zorg, om het antwoord Michiel een beetje antwoord te geven, daar wordt al die zorg uitbetaald. En iedereen heeft daar naar inkomen een eigen bijdrage bij. Dat loopt van in Nederland van 300 euro per maand naar 3000 euro per maand.
Als je echt wat bij te dragen hebt.
Ja, nou, dat heb je al vrij snel hoor.
Maar ik maak me natuurlijk wel zorgen. Want als ik zo oud ben als jij, heb ik wel mantelzorg nodig.
Ja, jij bent 10 jaar jonger. Maar
jij hebt goede genen.
Ja.
Tot te horen. Maar goed, dat is iets. Dat probeer ik ook iedereen duidelijk te maken. Het treft ons allemaal op een bepaald moment. Dat betekent dus ook dat het bewustzijn, zowel in de bevolking als in ministeries, maar ook hier in de organisaties. En dan praat ik over FM, dan praat ik over Z2, dan praat ik over Accesso, dan praat ik over FKTP, dan praat ik over... ik vergeet vast wel iets. Maar wij moeten met elkaar gaan kijken hoe wij de zorg hier kunnen gaan organiseren. En ik pleit er dus al weken, maanden voor om de koppen bij elkaar te steken en te gaan kijken van hoe we dat organiseren. Want wij als Stichting Mantelzorg, wij doen ontzettend veel, maar wij doen alles zonder vergoeding.
Ja.
Alles vrijwillig.
Ja, we lopen en, gruwelijk achter op de rest van Nederland.
Dat klopt. En het houdt ook een keer op. Niet alleen omdat je het niet kunt, maar ook omdat je gewoon niet mensen erbij krijgt. Ik word 66 dit jaar. Over 4 jaar heb ik echt zoiets van, nou, dan zou ik eigenlijk graag een steunpunt hier op het eiland willen hebben, wat op eenzelfde manier functioneert als mantelzorg.nl in Nederland. Die gewoon ondersteuning geeft aan alle vragen omtrent zorg in huis. En ik zou heel graag dan ook een budget willen hebben waar gewoon het hele jaar door iemand uit, of misschien wel 2 FTE's, iemand uit betaald kan worden.
Ja.
Het hoeft niet duur te zijn in het beginsel, maar er moet een begin gemaakt worden.
Nou ja, er zou voor jullie een budget moeten komen dat gewoon die professioneel opgezet kan worden.
Ja.
Maar ook wat in Nederland dan met de langdurige zorg is, een persoonlijk gebonden budget voor mensen.
Ja, nou ben ik niet echt voorstander van een persoonsgebonden budget, want de administratie daaromtrent is verschrikkelijk.
Ja, maar die is ook verschrikkelijk gemaakt.
Ja,
dat
kan
een stuk simpeler.
Ja, goed. Maar ik denk dat er gewoon een verschil gemaakt moet worden. Ik denk dat de langdurige zorg betaald wordt, vooral omdat het chronisch ziektebeelden zijn.
Mm-hmm.
Maar de hele welzijnscomponent daarbij wordt vergeten.
Ja.
En zoals in Nederland financieringstromen lopen, moet ook hier de welzijnskant benaderd worden. Want aan de ene kant wil men de zorg betaalbaar houden. Dat betekent dat men dus zoveel mogelijk en zo snel mogelijk mensen vanuit het ziekenhuis weer in de thuissituatie willen plaatsen. Of men houdt ze zo lang mogelijk thuis omdat er geen plek is voor respijtzorg of andere zorg. Maar aan de andere kant wil men niet investeren in juist die infrastructuur die zo nodig is en de zorg betaalbaar houdt. Dat moet nu gebeuren, niet morgen, want anders zijn we te laat.
Ik laat even expres in de stilte vallen.
Dat werkt niet als je nou gaat zeggen waarom je een filter laat. Dat is
nou ja, ik zag Barbara me heel verbaasd aankijken dat ik geen antwoord gaf. Dus daarom zei ik maar eventjes van deze stilte was eventjes om deze woorden te laten indringen.
Ja. Ik zeg ook, ik vergelijk het altijd met domino-stenen. We hebben ze nu nog overeind staan. Maar dat is gebaseerd op de schouders van de mensen die nu zich inzetten voor de zorg.
En eigenlijk is dat robotplegen.
Ja, dat is zo. Ik zeg dan altijd, die domino-stenen kunnen alleen maar overeind blijven zolang die schouders ze kunnen dragen. Maar hoe lang kunnen ze het nog dragen? En dan, als die domino-stenen omvallen, dan valt ons zorgsysteem om. En dat is iets wat wij natuurlijk niet willen.
Dat getoeten was inderdaad iemand die toeterde omdat ik jarig was.
Hartstikke leuk.
Stond je ook gelijk te zwaaien. Hartstikke leuk.
Ja. Dat heb je op je verjaardag.
Ja, en kijk, je wordt maar eens in de 6 jaar word je op een bepaalde dag jarig. Dus ik weet niet of ik over 6 jaar nog op de flippen doe. Dat,
Ja, dat weet ik ook niet. Misschien heb je dan wel mantelzorg. Laten we hopen in ieder geval dat dat dan goed geregeld is.
Ja, want er zijn nu bijna 6000 ouderen op het eiland.
Ja. Ja,
mensen boven de 60?
Ja, mensen boven de 60, inderdaad. Maar dat is maar 1 doelgroep hè, waar mantelzorg aan gegeven wordt. Dat wil ik echt benadrukken. Men denkt altijd alleen maar aan mantelzorg en ouderen. Maar we hebben zoveel andere doelgroepen die ook mantelzorg nodig hebben. En ja, dit is een beetje een vergeten groep. Ik neem maar de mensen met psychiatrische of psychologische problemen. Dat is ook een doelgroep die mantelzorg nodig hebben. Want die kunnen in een crisissituatie, kunnen ze vaak niet voor zichzelf zorgen.
Mijn nichtje heeft een kind met Down-syndroom.
Ja, dat is ook een...
En ook dat is dus, de extra zorg die zij me in dat gezin moeten geven, is ook mantelzorg.
Ja, precies. Ja. En ik wil nog een keer benadrukken dat we ook heel veel jongere mensen hebben die als mantelzorger moeten optreden, omdat gewoon in hun gezin te weinig zorg is.
En ja, het ook voorbeeld wat je net gaf van jongeren die uit hun school stappen.
Ja.
Omdat ze gewoon geen tijd hebben om schoolwerk te doen.
Ja.
Dat is vrij heftig. We hebben op onze pagina, op Mega FM op de Klippen, onze Facebookpagina, hebben we de QR-code geplaatst die jij noemde.
Ja.
Die kunnen mensen gebruiken om gebruiken om te komen bij de enquête.
Ja.
Hopelijk op die manier krijg je een beetje een beeld van hoe het hier echt zit. En, hopelijk, enerzijds hoop je natuurlijk dat het allemaal meevalt. Maar zo niet, dan hoop ik in ieder geval dat je mensen kunt laten schrikken en laten zien hoe hard het nodig is.
Ja.
En weet dat Stichting Mantelzorg Bonaire altijd hier een plek aan tafel kan hebben.
Dankjewel, dat is heel erg fijn. En wij hebben gewoon de samenwerking en het begrip van de bevolking nodig. En ja, dat ik hier inderdaad mag vertellen over Stichting Mantelzorg, daar hebben we, zijn we heel dankbaar voor.
Het is een onderwerp wat je niet één keer behandelt.
Nee,
dit moet je keer op keer moet je het weer vertellen.
Ja, ja. Heel erg goed.
Totdat het een keer goed geregeld is hier.
Ja, maar dat gaat al een tijdje duren.
Dat gaan we dan ook vertellen.
Nou, ik heb een... Net een soort motording voorbij. Ik heb een toepasselijk plaatje. Chapel Rowan, onthoud die naam. Dat gaat een hele grote worden. Dit is haar eerste hitsingle in Nederland. En hij heet Good Luck, Babe.
Thanks.
Ja, je staat eventjes met je oren te klappen als het dan op je langzaam wordt. Chapel Rowan.
Ik had hem al een keer gehoord.
Je had hem al een keer gehoord. Dan denk
dus
ik
wist dat...
Het is deze Chapel Rowan.
Ik zag je echt de paniek in je ogen.
Ik denk, wat gebeurt er nou iets met mijn speler? Maar nee, er is niks aan de hand.
Ik heb jarenlang films gedraaid. En geef me een van de Duitse films, ben even de naam kwijt. Gaat over een filmprojectie waar de film vastloopt.
Ja, dus dan zie je
en,
dat.
En dan zie je dan zit je dus in de algemene cabine. Je hebt drie zalen, daar staan de camera's op. En dan zie je opeens. Paf, het beeld stilstaan en wegbranden. Want dat gebeurde vroeger met analoge film. Ik ben dus twee avonden achter elkaar naartoe gehold. En dan stond het project gewoon te draaien. Echt in volle paniek.
Ja, het is een, ja, ze vinden het af en toe leuk. Ik heb een KLF in de tijd. Die hadden een single. En daar zat ook in de 12-inch versie. Die was net iets anders dan de CD-versie.
Ja.
En ik had de CD-versie. Maar ik stond op een gegeven moment in de club stond ik te draaien. En ik draai die 12-inch versie. En die ging... ik helemaal schrikken. Ik ren naar die platenspeler. Want dat is ook 2 meter vanaf. En toen begon het plaatje weer zo. Net op tijd, anders had ik hem er gewoon afgehaald. Dus dat was een bizar verhaal. Maar goed, deze mevrouw Chapel Rowan is blijkbaar nogal een personage. Wordt een beetje de nieuwe Lady Gaga volgens mij. Is heel populair onder de LGBTQ+ mensen. Ze loopt er ook een beetje bij alsof ze een drag queen is. En ze zingt natuurlijk ook een beetje jodelend. Dus ik geloof wel dat wel een belangrijk ding gaat worden.
Oké. Okay.
Over belangrijke dingen en LGBTHQ+ WXL. Het is Pride, hè, op dit moment.
Ja. Onze vaste tafelgast. Redactielid, vangrail heb je er al genoemd.
Ja.
Judith, die zit. We kregen al allemaal filmpjes van dat zij dus langs een van de grachten staat en al die boten voorbij ziet komen.
Ja, waarbij ze dus zegt: het is één groot feest. En dan krijg je nog één zinnetje erachteraan. Maar het is wel een protest hoor, niet vergeten.
Nou, ik las vandaag een paar artikelen. Dat in Nederland de bedreigingen van mensen vanuit de hele lettercombinatie. De afgelopen 2 jaar enorm veel groter geworden is.
Ja, echt waar?
Ja.
Terwijl je juist hoopt dat de bekendheid en de acceptatie veel groter zou worden.
Nee, een meisje, transgender, nu meisje, die vertelde van ik ben dat al een jaar of 10 eigenlijk nooit probleem mee gehad. Maar afgelopen 2 jaar een aantal keren gehad dat groepen om me heen kwamen staan en me gewoon met z'n allen begonnen uit te schelden en dingen naar me te gooien.
Wat jammer, hè? Maar Curaçao heeft wel een mooie slag geslagen op dit veld.
Curaçao en Aruba.
En Aruba. Maar Curaçao was de eerste bruiloft, toch?
Ja, en het mooie is dat het echtpaar is wat dus de hele zaak in gang gezet heeft.
Wauw.
Het koppel, twee politieagenten, die een gegeven moment de rechtszaak hebben aangespannen. Waar dus dit helemaal is uit voortgekomen. Waardoor het uiteindelijk dus ook naar de Hoge Raad gegaan is. En daar heeft gezegd van, het rechtshof hieronder heeft inderdaad terecht gezegd dat dit discriminatie is. En dat dat in de landsverordeningen staat van zowel Curaçao als Aruba. Dus het burgerlijk wetboek waarin staat dat het niet mogelijk is dat er huwelijken tussen gelijk geslacht, dat is ongeldig. Want de wet die daarboven staat zegt dat er niet gediscrimineerd kan worden. Dit is discriminatie, dus dat artikel moet gestraft worden.
Mooi hoor, ik krijg kippenvel. Ik sta er volledig achter. Voor mij, liefde is liefde.
Ja, ja, bestaat maar één soort liefde.
Ja.
Nou, je wordt er eng van hoor, hoeveel mensen daar niet mee
eens zijn.
Anders
overdenken.
Ja, ja, dat is echt schrikken. Ik heb voortdurend op Facebook krijg ik dingen. Nou ja, ik ben altijd de eerste die erop reageert als iemand dingen zegt die gewoon een beetje transfoob of iets dergelijks zijn. Jongen, ik krijg ook heel wat om oren hoor. Dat is echt. Terwijl het zijn toch gewoon mensen die alleen maar het enige wat ze willen is zichzelf zijn. En zichzelf kunnen zijn. En geaccepteerd worden als wie ze zijn.
Ja, geaccepteerd wordt van dat liefde liefde is. En dat dat geen grenzen en geen wetten kent.
Ja, inderdaad. Ik zit even naar de klok te kijken. Het is nu precies 1 uur. We hebben een reclameblokje te draaien.
Ja.
Dus we draaien altijd een plaatje vooraf.
Ja.
Zal ik dat even doen? En dan hebben we een nieuwe gast ondertussen aan tafel. Ik heb hier uit de 80's, want dat vind ik leuk, Flash in the Pan, Waiting for a Train.
Ontdek Bonaire Automation, al 18 jaar jouw vertrouwde lokale partner voor ICT en beveiliging. Als HP-partner hebben we de nieuwste apparatuur en alle gangbare inkt- en toner-cartridges van HP op voorraad. Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in geavanceerde beveiligingssystemen. Onze experts staan klaar om jou te helpen met persoonlijk advies en top-notch service. Je vindt ons aan het begin van de Kaya Nikiboko Zuid. Kies voor Bonaire Automation, jouw sleutel tot betrouwbare technologie.
Tussen 12 en 2, live met Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is op de klippen, 901.1.
Ja, het is echt een feest hier met al die taarten.
Ja, ja, ja. En het blijft leuk, omdat als het dan gezongen wordt, wat een feest, dan zo'n juichgebaar te maken. Het blijft,
ja, ja, dan
blijft grappig.
Ik zie mensen dan altijd heel meewarig naar je kijken, inderdaad. Dus,
ja, maar dat ben ik gewend, mijn hele leven al.
We hebben een nieuwe tafelgast. En onze nieuwe tafelgast is een oude bekende van in ieder geval mij. En volgens mij,
voor mij ook.
Van iedereen op het eiland zo'n beetje wel. Harm-Jan van Dijk. Hi Harm-Jan.
Hallo.
Nog dichter bij de microfoon alsjeblieft.
Oké. Ja.
Want dan heb je krijgen zo'n mooie warme stem als je er dichtbij bent.
Lekker.
Harm-Jan, jij bent vooralsnog Bonaireaan.
Klopt.
Hier ingeschreven. Je hebt wat problemen gehad met je gezondheid. Nog steeds ben je niet helemaal out of the woods, heb ik begrepen. Jij woont nu ook voor een groot gedeelte, je gezin ook woont in Nederland.
Mm-hmm.
Dus je bent heel veel in Nederland, wat op een of andere rare manier toch nog steeds het buitenland is voor ons hier. En toen jij jouw health scare had, daar mag je zo meteen zelf wat meer over vertellen. Moest je natuurlijk begeleid worden door wat vroeger ZVK wordt genoemd en nu ZJCN. En daar heb jij nogal wat problemen mee gehad. Kun je daar eens wat meer over vertellen?
Ja, ik probeer heel kort even te samenvatten hoe het bij mij is gelopen. En ik ben in 2022 op Bonaire geconstateerd tijdens een soort een bloedtestje wat even gedaan werd om gewoon een soort check te doen, dat er allerlei dingen niet goed waren. Mijn bloedwaardes waren allemaal niet goed. En ik meteen een uur later lag ik hier in het ziekenhuis bij een internist. En daar werd geconstateerd dat er veel meer onderzoek nodig was. Want ze konden niet zo snel zien, maar het was allemaal niet goed. Mijn bloedwaardes waren veel te laag op allerlei kanten. Vanaf dat moment zat ik eigenlijk ongevraagd natuurlijk en ongewild in een rare medische molen waar ik nu nog steeds in zit.
Alle Bonaireanen zijn verplicht verzekerd eigenlijk, daar komt het op neer. Ja. Iedereen die een cedula heeft, is automatisch verzekerd. Enerzijds is het natuurlijk heel mooi dat zo is. En het gaat vaak heel goed, soms ook wel ingewikkeld, want er zijn medische vluchten die naar andere eilanden moeten of naar Colombia. We hebben in dit programma al heel vaak gehad over de problemen die daarbij komen. Zeker ook omdat vanuit ZJCN en Mariadal er gekozen wordt voor bepaalde vliegmaatschappijen die dan opeens weer niet mogen landen op de andere eilanden en wat iets meer zei. Maar jouw problemen waren van andere aard.
Nou, het was zeker. Het was zo dat mij werd voorgesteld dat mijn hele medische proces misschien wel 2-3 jaar zou gaan duren. En dat ik nog steeds in die hele periode ook allerlei onderzoeken moet ondergaan. Ik heb allerlei scans, allerlei puncties, allerlei ingewikkelde toestanden. Lang verhaal kort, ik had bleek een beenmergziekte, wat als ik daar niet heel snel op zou op gaan handelen, zou gaan leiden tot acute leukemie van een hele slechte soort, zeg maar.
Ja.
Met een heel weinig perspectief tot overleven.
Ja.
Dus dat krijg je dan zo te horen, boing.
Boing.
Is dat ondertussen verbeterd trouwens?
Ja, nou, ik heb dus vorig jaar in Nijmegen op het Radboud Ziekenhuis een stamceltransplantatie ondergaan. Dat was de enige manier, is mij verteld, om hier doorheen te komen en te genezen.
Ja, met een vrij kleine kans tot succes, toch? Heb je
dit was dan de enige manier om te genezen, maar ook dat was, je hebt natuurlijk allerlei, met zoals het met transplantaties gaat, je lichaam kan afstoot gaan vertonen. Dat gebeurt ook wel eens bij een levertransplantatie of bij een longtransplantatie, dat je lichaam dat niet accepteert. Ja, en dan heb je een heel groot probleem.
En de hele operatie zelf is zwaar?
Heel zwaar. Ja, eerst voorafgaand aan de opname in het ziekenhuis zit je in een waanzinnig traject van allerlei onderzoeken waarin ze dan zeker willen zijn wat er aan de hand is. Op het moment dat je dan opgenomen wordt, heb ik 6 weken lang in een soort sluisachtige ruimte gezeten waarbij ik absoluut niet naar buiten mocht. 6 weken gewoon in een hok. En daar mag ook dan ook ik ben helemaal tot nul gereduceerd. Mijn hele afweer is gesloopt. En vervolgens, als je bij nul bent, krijg je dus stamcellen van een donor.
Die weerstand moet afgebroken worden, want anders worden die cellen niet opgenomen.
Ja, dan is de kans van afstoting veel groter. Dus je wordt eerst helemaal. En dan krijg je dus die stamcellen van je donor. En dan begint het echt spannend te worden. Want dan komt het hele circus van hoe gaat jouw lichaam daarop reageren? Zijn er afstotingsmechanismen die dan ineens gaan die naar boven komen? Dat kan op allerlei manieren kan zich dat uiten. En dat is een hele spannende periode. En dat wordt eerst nog wekenlang in het ziekenhuis, in die sluis die ik je net beschreef, of in die kamer, gemonitord en in de gaten gehouden. En vervolgens ga je dan naar huis. Maar dat moet thuis ook helemaal zwaar onder controles. En heel vaak terug naar het ziekenhuis en dat soort dingen. Nou ja, dat is dan even mijn verhaal. Dat is misschien niet eens zo heel belangrijk voor hetgeen wat mij nu met het ZVK een beetje dwars zit.
Ik denk wel dat het belangrijk is.
Ja, ik denk dat het zeker belangrijk is, want het komt er bovenop.
Ja, precies. Ja. Maar het is, je gaat daar dus met best veel onzekerheid in dit hele proces. Iets wat je totaal niet wil natuurlijk ook. Ga je daarin en dan hoop je dat je een beetje medewerking krijgt en dat een beetje dingen vanzelf gaan. En daar ben ik dus wel heel erg.
Een beetje empathie.
Ja. Nou, daar begint hij al. Ik heb net ter voorbereiding aan dit gesprek ook nog eens de mailtjes doorgenomen wat ik zo in het verleden met hun de afgelopen jaren heb gehad. En ik heb niet één keer een woord gevonden van, beterschap of succes of zoiets, sterkte gewenst, zoiets. Weet je, je zult er niet zelf beter van worden, maar dat zijn kleine dingen.
Ik snap dat natuurlijk, zou je dat ook wel willen horen, maar dat is natuurlijk niet de primaire functie van die dingen. Ze moeten gewoon voor je zorgen. Ze moeten er zijn.
Ja, maar het maakt wel uit. Mijn broer is ook heel zwaar ziek geweest.
Het is een stukje bedside manner.
Een stukje menselijkheid, ja. wat je zou kunnen interpreteren.
Ja.
Nou, mijn broer is een paar jaar geleden aan kanker overleden. Maar het is een heel lang dure proces geweest. Hij zat vooral bij het Van Leeuwenhoek ziekenhuis. En een van de redenen waarom hij per se in die afdeling wilde zitten, was omdat daar mensen zaten die inderdaad gewoon met hem meeleefden. Ja. Niet met hem meehuilden.
Nee,
maar
dat hoeft niet.
Gewoon wel aangaven van we snappen hoe het is voor jou.
Ja.
En hij zei letterlijk van dat heeft mijn genezingsproces echt geholpen.
Ja, dat denk ik ook. Dat werkt wel zo, denk ik. Dat het is één grote onzekere toestand waar je in terechtkomt. En ook in dezelfde mailcorrespondentie die ik bijvoorbeeld met de internist hier van het ziekenhuis heb gehad. Daar staat onder elke mail wel gewoon, sterkte, beterschap. Gewoon even zo'n... Ja. Ja, dat is... Maar dat zijn al van die kleine dingen, denk je, waarom mis je dat? Waarom?
Het geeft je toch het idee dat de mensen echt om je geven. Ja. En echt,
dat ze zorg verlenen.
Ja.
Ja. Nee, en dan krijg je eigenlijk al heel snel het verhaal natuurlijk dat je vanuit Bonaire, zoals Michiel net ook zei, eigenlijk verwacht wordt dat je dan... Nou, de behandeling die ik gehad heb, die kon dus niet op Bonaire gedaan worden, logisch. Maar dat je dan voorgesteld wordt om naar Colombia te gaan of naar Amerika, want dit is een hele specialistisch traject waar ik in terecht ben gekomen. Ja, dat was voor mij dan het vooruitzicht dat ik een jaar lang naar Colombia moet of zo. En daar in een weet ik veel waar terechtkom. Dat zal vast wel heel goed zijn en het zullen hele lieve mensen zijn. Maar ik spreek nauwelijks Spaans. Ik zit ver van alles vandaan. Terwijl, ja, ik kom uit Nijmegen. Daar is een ziekenhuis wat gespecialiseerd is nog eens een keer. Het is een van de drie ziekenhuizen, geloof ik, in Nederland die daar heel erg goed in is. Ja, weet je, waarom zou ik überhaupt deze discussie moeten voeren? Dat vind ik wel een heel lastig dingetje.
Maar dan ga je dus uitgezonden worden naar een ander ziekenhuis dan wat zij voorstellen.
Mm-hmm.
En dan val je automatisch in artikel 10.4.
Ja, klopt.
En 10.4 is het voert een beetje ver om dat helemaal te gaan uitleggen. Maar is het artikel in de wet gezondheidszorg BES die het meest ingewikkeld in elkaar zit en het meest verkeerd begrepen wordt en verkeerd uitgelegd wordt. En waar de grootste klachten en problemen over zijn.
Ja, ik heb hem toevallig ook vanochtend nog even bestudeerd. Ik denk, laat ik hem nog eens nalezen. Dit is een lastige... Het is inderdaad...
Wat maakt het lastig?
Nou, het lastige is dat je eerst in een traject zit waarbij je bijna elke pleister die geplakt wordt moet van tevoren moet aangeven dat die nodig gaat zijn. En dat moet je dan aangeven hier. Dan moet je wachten op toestemming of je die... Nou,
de pleister mag pas geplakt worden op het moment dat die toestemming er is, hè?
Ja, bij wijze van...
Ja, en de afspraak mag ook nog niet gemaakt worden als... Als de toestemming niet is. Ik heb bijvoorbeeld steunzolen. Een heel simpel voorbeeld dan. Eén keer per jaar, als ik gewoon op vakantie ga naar Nederland, maak ik een afspraak met mijn arts. Ik ga naar mijn huisarts, vraag dit aan. Nou, oké, huisarts ziet mij elk jaar terugkomen. Wordt geaccepteerd. ZJCN. Meld het goed. Prima. Ik betaal het van tevoren. Kost een paar honderd euro. Is prima te doen. Als ik terugkom, vul ik het in, lever ik het in, krijg ik het na een half jaar. Maar ik krijg het terug op mijn rekening. Mm-hmm. Weet je, prima. Dat is een voorbeeld wat te doen is voor mij. En waar
ik op
breken.
Dat is maar een paar honderd euro. Ja.
En, dat is niet te vergelijken met dit.
Nee, ik kan je sterker vertellen. Er was op het moment dat ik in de wait-and-see policy zat. Dus dat is het voordat je opgenomen wordt in het ziekenhuis. Zit je in een soort van, ze monitoren je om de zoveel weken om te kijken hoe stabiel je bent. En dat heet dan wait-and-see. Van als het moment dat het dan fout gaat, dan zou je meteen opgenomen moeten worden. Ik was me niet bewust van het feit dat je in die policy, in die wait-and-see tijd, toch nog allerlei onderzoeken, die lopen dan in het ziekenhuis gewoon door. Zoeken naar een geschikte donor. Allerlei testen die in laboratoria gedaan worden om precies dingen uit te zoeken. Ik weet het allemaal niet. Daar kwam op een gegeven moment een hele dikke rekening van, ik geloof iets van 16.000 euro. En de ZVK weigerde niet te betalen, want ik had het niet van tevoren aangegeven dat moest gebeuren. Terwijl ik nog nooit in zo'n procedure heb gezeten. Ik weet bij God niet eens wat het allemaal inhoudt. Zo'n onderzoek loopt kennelijk. Dat is voor de medici een heel normaal proces. Alleen voor mij niet. Ik dacht, wait and see. Ik moet afwachten en we zien het wel.
Je hebt dus eigenlijk bijna iemand nodig die jou begeleidt hierin. En dus alle regeltjes kent. En dus weet wanneer je alles moet. Maar hoe moet jij in godsnaam dat allemaal zelf weten?
Ja, precies.
Maar het is dus ook het is gewoon niet vergoed.
Nou, uiteindelijk wel. Ik heb, moet ik zeggen, van een maatschappelijk werker van het Radboud Ziekenhuis. Die zag hoeveel stress het mij opleverde. Dus ik zat dag 1 van de opname in het ziekenhuis. Zat ik met een rekening die net 2 dagen daarvoor was gekomen. In waanzinnige stress van hoe ga ik dit in godsnaam oplossen? En wat staat me nog meer te wachten? Ik weet zo'n heel traject, weet ik niet hoe dat allemaal werkt. En toen heeft gelukkig het Radboud, die zag in wat een stress dat opleverde. En dat was niet de goede voorbereiding voor een dergelijk proces. Dus die hebben mij toen heel goed geholpen. Die hebben ook contact met de ZVK opgenomen. En die kwamen een week later, of 2 weken later, ik weet niet precies meer, met het verlossende bericht dat dan toch een soort coulance was geweest van het ZVK. Om te zeggen, nou oké, dan zullen we dat dan vergoeden.
Ja, maar het is natuurlijk heel raar dat je dat iedere keer van tevoren moet aanvragen voor je dat kunt doen. Zeker als je met een levensbedreigende levensbedreigende situatie zit met een heftige vorm van beenmerkkanker.
En als jij nou de enige was, maar ik hoor over dat beruchte artikel 10.4, hoor ik alleen maar dit soort klachten.
Ja.
Dus men weet dat dat in feite niet functioneert, dat het niet werkt.
Nee precies. En dat klopt wat je zegt.
En dat er eigenlijk dus een ambtenaar, een functionaris op zou moeten gezet worden, die het voor jou regelt. En alleen maar tegen jou zegt, ik moet dat van jou hebben, ik moet dat van jou hebben, ik moet dat van jou hebben.
Ja.
Nu gebeurt dit, nu gebeurt dat. Er moet gewoon een persoon zijn die dit gewoon voor je regelt.
Ja, maar dan heb je het over een consulent die laveert door die regels. Ja. Maar die regels zijn gewoon niet goed.
Nee, maar om die regels te veranderen, dat duurt een paar jaar. En tot die tijd zou je eventueel een consulent ertussen kunnen zetten die het voor je regelt.
Ja.
Ja, iemand die ook medisch onderlegd is. Ja. Ik denk dat in zo'n traject als wat ik nu mee heb gemaakt, dat die aantal stappen best wel ergens beschreven zijn of zo. Weet je wel. Dat kun je aanzien komen. Dat in een bepaalde proces zal er een keer een donor gezocht moeten worden. Of een keer,
maar goed, dan moet je bij een medicus dus voor zijn.
Ja. Dat, ik neem aan dat mensen bij het ZVK ook wel een medische achtergrond hebben.
Je bent op een gegeven moment ook voor een procedure naar Duitsland gegaan, toch? Want dat is dan weer een extra hoepeltje om door te springen. Want in principe willen ze volgens mij alleen maar dat je in Nederland behandeld wordt.
Nee, ik ben niet naar Duitsland gegaan. Okay. Nee, het, volgens mij die zoektocht naar je donor, dat gaat wereldwijd. Dus dat is iets wat dan uitgezet wordt in een zogenaamde donorbank. En ja, dat gaat op zoek. Dan gaan ze wereldwijd zoeken naar een geschikte donor.
Je vrouw zit hier ook.
Ja.
Je mag meepraten, hoor.
Even de knikken zo van, hoe heet dat nou ook alweer? Maar dat klopt, maar dat is niet specifiek naar Duitsland geweest.
Oh, dat heb ik dan verkeerd begrepen.
Heb je niet op een moment gedacht, laat maar, ik schrijf me gewoon uit op Bonaire en ik ga gewoon keigoede verzekeringen in Nederland zoeken? En,
Nou, dat heb ik meerdere malen zo gedacht, ja.
Is dat niet waar je nu mee bezig bent?
En dat is iets waar ik nu mee bezig ben, inderdaad. Je krijgt dan de zogenaamde garantiebrieven. Ik weet niet of jullie dat bekend is.
Mij wel, maar de luisteraar niet.
Een garantiebrief is dat je voor een bepaalde termijn, in mijn geval 90 dagen, een garantie krijgt vanuit het ZVK dat de behandelingen die door het ziekenhuis gedaan worden, vergoed worden. Dus dan hoef je niet meer elke keer van tevoren die pleister aan te vragen. Die pleister is dan in die garantiebrief gegarandeerd, zeg maar.
En dat was eerst niet mogelijk?
Nee, dat heeft heel lang geduurd voordat ik die garantiebrief kreeg.
Maar voor 90 dagen, voor iets wat jij hebt?
Ja, dat is niks. Daar zit ik nu al 3-4 keer overheen, zeg
maar. Even tussendoor, hoe is het nu met jou?
Ja, gelukkig step by step, long and winding road, maar steeds iets beter. Ik ben nog niet bij de eindstreep, maar zit op de goede weg.
Maar het gaat omhoog?
Gaat omhoog, ja.
Het is aangeslagen.
Ja, ik zit nog steeds wel onder de controles. En elke keer, als ik dat heel spannend, dan gaat er zo'n computerscherm open. Dan worden al die cijfertjes erbij gepakt. En dan is het spannend, maar elke keer zien we weer dat er een stukje verbetering is. En dat geeft toch weer dan wel weer heel veel rust. Maar goed, nu zit ik nog steeds in die procedure. Mijn garantiebrief is verlopen. En dat is ook eigenlijk wel. En die garantiebrief was 26 juni verlopen. En ik zit al vanaf 26 mei. Omdat ik weet dat het hele proces van aanvraag ook altijd heel lang duurt. En ik heb hem nog steeds niet. En die behandelingen lopen maar door. Dus ik ga voorzien dat ik nu weer problemen ga krijgen, natuurlijk. Want de pleisters.
En dat bevordert ook de. Ja.
Nee, dat is niet nodig.
De revalidatie niet.
Nee. En elke keer als ik een mail, dan krijg ik... We hebben uw mail ontvangen en doorgegeven aan het medisch team. En vervolgens hoor ik helemaal niks meer. Dus ik heb die mail echt tig keer verstuurd. En...
Ja, dat is natuurlijk heel raar ook. Want je zit op een... Tenminste, ik neem dat je heel veel van dat je dit soort mails stuurt vanuit Nederland.
Ja.
Heb je natuurlijk ook natuurlijk... Er zit er altijd een dag tussen, want je hebt natuurlijk ook het automatische tijdsverschil. Maar ja, dan mogen ze toch ook wel een beetje vlot antwoorden. Zeker als het gaat om dit soort nopende situaties.
Ja.
Ik heb het gevoel van dat het medisch allemaal wel klopt. Dat het medisch allemaal wel goed geregeld is. Dat je uiteindelijk wel de behandeling krijgt die je nodig hebt. Ja. Maar dat het hier om de menselijke maat gaat.
Ja, ik zou dan zeggen, reageer op een mailtje gewoon. Hoe moeilijk is het?
Wees als ambtenaar en wees als functionaris van het CVK zorgzaam.
Ja.
En probeer je in te denken hoe dit voor de andere kant is.
Maar wat is de andere kant van het verhaal van ZJCN? Waarom wordt er niet geregeerd? Hebben hun ook grote tekorten?
Wij hebben geprobeerd vandaag iemand ook van ZJCN hier aan tafel te krijgen. Dat is niet gelukt, want er is niemand die iets kan zeggen die op dit moment op het eiland is. We hebben wel de toezegging. Toch?
We hebben wel toezegging dat hij, als hij weer terug op het eiland is, dat hij wel bij ons aan tafel zit. Dus dan
zullen we jou ook weer uitnodigen, Harm-Jan, als je dat goed vindt. Als je dan nog op het eiland bent.
Als ik nog op het eiland
ben. En anders zet je weer aan de telefoon, dat is geen probleem, dat kan hier. Ja. Maar, wat wil ik nou vragen? Heb je klachten ingediend?
Ja, ik heb ook een klacht ingediend. Dat kan dan via een soort, via de website.
Dat is de website.
Ik noem het altijd nog
ZVK. Ja, precies. Toen kreeg je dezelfde mail, of niet?
Ja.
We hebben ontvangen, hij is in de behandeling genomen. Ja. En daarna
weer niks. Het duurde nog langer dat je antwoord krijgt op de eerste.
Ja, dus, en ik heb ook gezegd, weet je, ik denk dat iedereen hier baat bij heeft. Het hoeft, voor mijzelf is het lastig verhaal. Maar ik denk voor heel veel mensen Bonaire die hier ook tegenaan lopen. Communiceer, reageer gewoon. Laat weten, ook als het anders is van dit kan niet. Laat me dat weten, dan kan ik daar ook op handelen. Ik kan nu helemaal niks. Ik zit in een wacht. En ik zit wel in een medisch circus waar je helemaal niet in wil zitten. En dat gaat gewoon door. Maar ik krijg geen respons.
Maar je bent gewoon het vechten voor je leven.
Ja, ik heb dat...
En dan dit gevecht met om dat geld en om de andere toestanden. Ja. Daar zit je niet op te wachten.
En dan zit je notabene nog in de gelukkige situatie dat je het geld kunt voorschieten. Dat je het hebt.
Ja.
Er zijn natuurlijk genoeg Bonaireanen hier. Als die in een situatie zouden komen als de jouwe, dan hebben ze dat geld niet. Nee. En dan moeten ze... absoluut die garantiebrief hebben.
Met een tienerdochter die hun mantelzorg biedt. En,
een
combinatie met het vorige onderwerp. Ja.
Wat een medische uitzending is dit.
Ja, soms loopt dat zo.
Het is heel bizar.
Ja. Ik heb ook gezien dat er ook tijdens het scrollen... Ik deed bij Durf Vragen Bonaire zo dat ZVK als zoekwoord. En dan kom je van allerlei dingen en ook verhalen van mensen tegen. Dat er in 2020 een jongen bezig is geweest met een scriptie schrijven over het communiceren van de ZVK.
Dat is 4 jaar geleden.
Ja, en dat onderzoek is niet afgerond omdat hij toen met corona weg moest of zo van het eiland. Maar ik was eigenlijk wel benieuwd of dat onderzoek ooit is afgerond of zo.
Volgens mij is dat nooit afgerond.
Nee, dus daar zou ik wel benieuwd naar zijn.
Want hij kreeg ook hetzelfde antwoord op de mail.
Blijkbaar is dat gewoon echt
een
bot die daarmee antwoordt. Gewoon er zit geen mens meer tussen. Dat is gewoon een standaard mailtje dat automatisch wordt geantwoord.
Kopiëren, plakken.
En dan hoop je maar dat er daadwerkelijk iemand is die dat mailtje voor zijn neus heeft gehad en dat hij daar iets mee doet.
Ja. En ik zeg er net al tussendoor, je bent niet de enige. Dit soort verhalen heb ik vaker gehoord. Ja. En het gaat inderdaad om de menselijkheid. Om gewoon in kunnen denken van hoe is het nou voor Harm-Jan?
Ja.
Om dit allemaal door te moeten maken. Ja. Naast dat hij inderdaad aan het vechten is voor zijn leven.
Ja, precies. Dat is denk ik ook wat mij het meeste stoort. Dat is, we begonnen dit gesprek met het onderschrift van een mailtje van sterkte beterschap. Dat zijn stomme kleine dingetjes. Maar daar kun je op het moment best veel aan hebben. Zo. Dat je voelt van, ik heb rugdekking. Ze zijn met me.
Dingen die je van het ziekenhuis dus wel hebt gekregen.
Ja, zeker. Absoluut. Dat mag
we zien natuurlijk, we hebben heel vaak over ZVK gehad aan deze tafel. We zien ook wel vaak dat ZVK heel vaak vanuit Den Haag de hand boven het hoofd wordt gehouden.
Vanuit Den Haag wordt bestuurd.
Ja,
de directeur van ZVK zit in een kantoor in Den Haag, niet hier op Bonaire.
Ja, echt?
Ja.
En niet alleen dat, die mag daar 7 jaar zitten. En na 7 jaar hebben ze ZVK gereorganiseerd. Toen werd het ZJCN. Maar door die reorganisatie kon hij aan een nieuwe 7 jaar beginnen. En heeft hij daar nog eens een keer 7 jaar. Tenminste, zit hij momenteel nog steeds in zijn volgende 7 jaar. Okay. Dat soort dingen en meer van dat soort dingen komen we tegen iedere keer in die verhalen. We hebben nu wel gehoord dat Follow the Money ZVK in de gaten aan het houden is. Ja. Dus,
ook in verband met alles rondom Jean-Marie Dal, met de R-ambulances, met nu ook met de apotheken. Dit is niet het enige probleem met ZJCN. Er is nog veel, veel meer.
Ja.
Wij beginnen steeds meer erdoor te krijgen, want dat er heel veel dingen goed gaan bij ZJCN, laten we dat ook zeggen.
Mm-hmm.
Maar dat er achter de schermen iets zit wat niet klopt en waar als je die deksel, dat deksel open weet te krijgen, dat daar toch een vrij onaangename geur uit gaat komen.
Ja. Krijgen we dat weer? Hebben we die geuren op Bonaire? Ja. Harm-Jan, hartstikke bedankt dat je er even bent geweest en dat je een beetje hiervan verteld hebt. Nu weet het hele eiland ervan. Als je Harm-Jan ziet rijden, moet je ook even naar hem toeteren. Heeft hij verdiend.
Ivo zwaaien.
Waardeert hij.
In ieder geval ook fijn dat jullie even tijd aan dit onderwerp hebben besteed. En nogmaals, niet alleen omdat ik mijn verhaal zo nodig wil doen, maar ik het wel belangrijk vind dat dat er inderdaad wat meer empathie misschien bij zit. Wat meer vertrouwen in plaats van het gevoel dat het er gewantrouwd wordt.
Ja, wat meer slagkracht is ook wel...
Plus dit zou iets moeten zijn wat gewoon afgehandeld moet worden tussen zorgverleners en zorgbetalers.
Precies.
De patiënt zou hier gewoon compleet buiten moeten blijven staan.
Klopt.
En je wordt nu ingetrokken in allemaal ambtelijke toestanden waar je gewoon eigenlijk als leek... Als patiënt niks mee te maken hebt en ook niks mee wil te maken hebben. Jij bent dadelijk met je gezondheid bezig.
Ja.
En het gaat allemaal over jouw hoofd heen. Terwijl je eigenlijk gewoon niks mee te maken hebt. Het gaat van betaling van de zorgverzekeraar naar de zorgverlener. Ja. En daar zou jij buiten horen te staan.
Ja, is het eigenlijk ook de bedoeling dat jij dat zelf doet? Is het, of kun je ook een mantelzorger, want dat woord is het woord van vandaag. Jouw vrouw, kan die ook die dingen aanvragen voor jou? Of moet je het echt zelf doen?
Ik denk dat ik dat zelf moet doen. Ja,
maar goed, zijn vrouw is ook bezig met zijn gezondheid. En wil zich daar ook op concentreren.
Ja, natuurlijk. Maar mag ze dat? Ik heb bijvoorbeeld wel eens een keer gehad dat ik ook van een verzekering... Dit was voor ZVK, dat wel. Maar dat ik met een snee in mijn buik van een blinde darmontsteking die ik gehad had... ik was 2 dagen daarvoor was ik gesneden. Ik mocht bij de gratie gods mocht ik naar buiten... om bij de verzekering een handtekening te halen. En dat moest ik zelf doen. Dat ze mij een bloedtest konden geven om te kijken of het allemaal goed gegaan was. En dat is bizar dat je dat zelf moet doen.
Ja.
Dat je het ziekenhuis uit moet gaan om die handtekening te halen.
Ja.
Omdat ze niet zeker weten hoe het is gegaan. Maar ja, we weten niet of dat verzekerd is. Dat is natuurlijk heel raar.
Kijk, bij de verzekering in Nederland kan je daarvoor kiezen. Je kan kiezen dat je inderdaad vooruitbetaalt en dat je het kan declareren. Veel mensen vinden dat prettig, omdat ze dan het ding in eigen hand hebben.
Hmm.
Maar je kan dus ook in nature laten uitbetalen. En dan gaat het gewoon over jouw hoofd heen tussen zorgverlener en zorgverzekeraar. En dan sta je er compleet buiten. Ja. Daar kan je voor kiezen.
Ja. Ik heb wel meegemaakt dat bijvoorbeeld dan in mijn behandeling traject ook de hematoloog waar ik dan bij het Radboud onder behandeling ben, die moet dan steeds een brief schrijven ter ondersteuning van mijn garantiebriefaanvraag, zeg maar. Dat vind ik al best een beetje lastig om dat te vragen, want kennelijk gaat het in Nederland met verzekeringen anders. Ik zit in een behandeling en het is logisch dat dat moet gebeuren, dus wordt niet eens over gesproken. Ik moet nu voor elke verlenging van mijn garantiebrief een soort die hematoloog vragen, wil je misschien van mij die brief opstellen? En dan moet dat
die man die heeft levens te redden in plaats van brieven te schrijven, toch?
Ja, natuurlijk. En dat geeft ze mij, het is in dit geval een vrouw, maar ze geeft mij dat ook een beetje terug. Zo van, het is nu niet mijn werk om maar dan
was het en terecht.
Ja.
En terecht.
Ja, en dat bezwaart mij weer om dat wel steeds te moeten vragen ook. Dus ik moet elke keer weer tijdens zo'n gesprek...
Ja, maar jij kan niet anders.
Ik moet dat dan weer aanzwengelen en vragen van... zou je misschien die brief nog kunnen maken? En,
de eerste vraag die wij aan degene die hier komt zitten van ZJCN is van... waarom moeten patiënten zich hiermee bezighouden?
Ja.
Ja.
Want dat is in feite de vraag. Waarom moet jij ermee bezighouden hoe het financieel en administratief geregeld is? Dat is hun probleem, niet jouw.
Ja. Ja, dat denk ik ook. Ja.
Zo krijg je in feite ook nog een beetje het gevoel van dat het jouw schuld is dat ze moeten betalen.
Ja, ja en dat is ook inderdaad.
Het maar het is ook jouw schuld. Jij wordt ziek.
Ja, precies.
Jij kiest ervoor om niet naar Colombia te gaan.
Ja, nee.
Ja. Nou, ja, maar dat zeg je nou wel. Dat, maar dat is, ja, dat is wel eens een keer.
Hoezo?
Dat
kijk,
is eigenlijk wel waar het op neerkomt.
Ja, ja. Ja, hoezo? We hebben het toch geregeld voor je? Ja.
Ja, en weet je, in die
team... Meneer Lastig? Nee.
Nee, ja, nee. En, er zit, inderdaad, het klopt allemaal. En ik heb ook
nee,
wel,
het klopt niet.
Nee. Want die 10.4 zegt bijvoorbeeld ook dat ik geen vlieg- en geen vervoerkosten en dan wel verblijfkosten mag declareren. Omdat ik een andere keuze heb gemaakt dan naar Colombia te gaan. Nou, dat heb ik ook nog nooit gedaan. Ik heb nooit 1 cent van een ticket of van een verblijfkosten gedeclareerd, heb ik helemaal niks. Alleen de medische kosten. Dus ik denk dat ik, als je per saldo een rekensom gaat maken, misschien wel dat ze eigenlijk voordeliger uit zijn in de route die ik gekozen heb dan in het hele Colombia-verhaal. Want dan moet er een jaar lang misschien wel constant vliegreizen betalen.
Ja, en dagvergoeding en hotel en taxi.
Daar is het met CTS en Colombia zit er ook een aantal dingen waar wij een aantal verhalen over gehoord hebben die ook niet kloppen. Maar nee, dat is een heel ander verhaal. Dat gaan we hier niet opraken. Maar ook daar zitten een paar dingen heel erg raar.
Maar Harm-Jan, als je naar Colombia was geweest, had je nu vloeiend Spaans gesproken.
Si.
Ja, ja.
Si.
Met alle medische termen. En,
Ja, nee jongens. Nou, bedankt dat er inderdaad even aandacht voor is geweest. En niet alleen nogmaals benadrukkend dat het om mij gaat. Maar ik denk dat heel veel mensen in Bonaire gebaat zijn bij een betere en helderdere communicatie.
Mensen die wat hier verstand van hebben, die zeggen met 10.4, artikel 10.4 is het altijd ellende.
Ja.
Ja, dus daar moet naar gekeken worden. Ja,
daar zit het probleem.
Ja. En daar gaan we het in de komende weken denk ik nog wel een paar keer over hebben.
Ben ik bang voor wel.
Harm-Jan van Dijk, hartstikke bedankt dat je er was. Hier is Skunk Anansi.
Mooi nummer.
Skunk Anansi, Week. Dat was het eerste liedje waar ik aan dacht met Harm-Jan. Die natuurlijk zijn weeke tijd hopelijk grotendeels achter de rug heeft. Martijn, jij zei het er net zo mooi dichtelijk. Kun je dat nog een keer zeggen?
Het mag niet zo zijn dat wij als burgers er zijn om een ambtenaar een baan te bezorgen.
Ja, precies. Dat moest even gezegd worden, on-air. Die moeten we even hebben, want dat wordt een spreuk op een kalender op een dag.
Daar gaan we een tegeltje van maken.
Bonaireaans tegeltje wordt dat, inderdaad. Hé, ik wil nog eventjes een beetje nieuws gaan bespreken. En ik weet dat... Ik weet dat Elise hetzelfde dacht. En Elise, jij riep een onderwerp.
Ja, want het is toch een medische uitzending. Dus laten we daar lekker even in blijven hangen. Ik zie op de agenda staan jonge honden getroffen door parvo. Dat is een bericht wat van de week gedeeld werd door de dierenartsenkliniek. En parvo is voor zover ik weet een virus wat eigenlijk al heel lang bestaat en al heel lang speelt. Echt een verschrikkelijk virus. Honden stoppen met eten, hele heftige diarree, overgeven. En na een tijdje worden ze gewoon suf en sloom. En het verergert natuurlijk telkens. En na een tijdje is het beestje gewoon zo zwak, vermagerd. Er komt niks binnen. En een heel groot deel van de honden komt daar ook door te overlijden. Als het eenmaal begonnen is, als het eenmaal zover is, dan er bestaat een kans op overleven. Maar dan moet er wel echt hele goede, intensieve zorg vanuit een team dierenartsen zijn om dat erboven te krijgen. Maar dan alsnog is de kans dat het niet lukt gewoon vrij groot aanwezig. En zeer besmettelijk.
Het cynische is, daar kan heel goed gevaccineerd worden tegen.
Ja, en dat is dus het andere kant van het aal. Het is niet nodig. Er kan goed tegen gevaccineerd worden. Er is iets wat heet maternale immuniteit. Dus zodra de moeder gevaccineerd is, geven ze ook weer een deel van die immuniteit door aan de pups. Dus het begint niet per se bij de pup. Maar ook heb je een moedershond of heb je een vrouwtjeshond die niet gecastreerd, steriliseerd is. Laat je dieren gewoon elk jaar vaccineren. Want het houdt het echt tegen. En hoe meer dieren gevaccineerd zijn, hoe minder pups er worden geboren die daar... Die dat kunnen krijgen. En dan stopt het na een tijdje ook. Zo werkt het met elke virus en vaccin op de wereld.
Is het echt een puppyziekte?
Ja, grotendeels omdat ze zo zwak zijn.
Het is niet echt een puppyziekte. Alleen jonge hondjes zijn gewoon kwetsbaarder en krijgen het dus eerder.
Ja.
Ja.
Maar je kan, als volwassen hond kan het ook krijgen.
Ja.
Maar een volwassen hond heeft meer kans om te overleven.
Ja, ja.
En het is dus echt te voorkomen.
Wat weet jij er trouwens veel van?
Nou,
en dan ook nog taart kunnen
mensen
bakken.
Mensen denken dus dat mijn grote passie bakken is. Maar dat is dus helemaal niet de waarheid. Want eigenlijk is mijn grote passie diergeneeskunde. En dat zou ik ook altijd gaan doen in mijn leven. Maar Nou, er kwam ook een soort medisch verhaal tussen. En toen is het ook even iets anders gelopen bij mij. Toen dacht ik, weet je, ik word gewoon bakker. Ik word bakker en dat ben ik nog steeds. Maar ja, dit is nog steeds een grote passie van mij. Ik heb ook een thuisstudie gedaan voor dierenartsassistenten. En ja, hondenkoekjes is iets anders dan medische zorg bieden aan dieren. Nee, dus het is zeker een onderwerp wat aan mijn hart gaat. Er komt ook een nieuw project op Bonaire vanuit Jochem, de dierenarts van de Flamingo Dierenartsenkliniek. Hun werken nu samen met de Kitten Rescue van Curaçao. En hun zijn daar heel goed in wat ze doen. Dat is voornamelijk gefocust op katten. Ze doen hele grote vangacties van wilde katten in Curaçao. En dan doen ze echt een weekend. Echt 100, meer dan 100 katten in één weekend met z'n allen steriliseren, castreren. En ten eerste hou je dan het overgeboorte hou je tegen. Maar ook zulke ziektes. Want hoe meer wilde dieren er zijn, wilde katten en wilde honden die niet gevaccineerd zijn, hoe groter de kans is dat ze jouw dieren infecteren. En hoe groter de kans is dat jouw dier ziek wordt. Dus als dat teruggedrongen wordt, dan worden ook de wilde honden en katten teruggedrongen en ook die ziektes teruggedrongen. Dus hoe meer er gevaccineerd is, hoe meer goed verzorgd was en hoe minder er in het wild rondloopt, hoe meer je dit kan voorkomen en je eigen dieren beschermen. Op Bonaire is dat project helaas nog niet, maar in augustus komt er dus een team van Curaçao aan een team van Bonaire dit concept leren, hoe ze dit doen. Ik zelf ben daar ook een onderdeel van en ik zelf ga ook in die training zitten. En we zoeken ook nog mensen die in die training willen zitten. Het idee is om een soort werkgroep te creëren die een paar keer per jaar bepaalde wijken gaat tackelen. Dus we beginnen bij één wijk, dat pakken we in een weekend aan. Wilde dieren worden dus gevangen, gecastreerd, gesteriliseerd, goede zorg gegeven en dan weer teruggezet op de plek waar ze gevonden zijn. De dieren krijgen absoluut hun vrijheid en hun gezondheid terug. Dat is heel belangrijk. Maar het is niet dat de familie is maar groter en groter hoeven te worden. Dus en dit, vaccineren is een onderdeel om het te tackelen, maar dit ook zeker.
Ja, maar om je honden te laten vaccineren, Is dat gratis, net zoals dat steriliseerprojectie?
Nee, dat is helaas niet gratis. Maar als je het vergelijkt met de kosten die je moet betalen om, als je dier eenmaal parvo heeft, om het dan weer daarbovenop te halen, dan hebben we het echt over tientallen malen zoveel wat de kosten zullen
dat
zijn.
Dat begrijp ik.
Is niet mogelijk.
Weet je hoeveel het ongeveer kost?
Een vaccinatie?
Een parvo-vaccinatie?
Ik denk dat je onder de $50 klaar bent, maar misschien nog wel minder.
Ja, ik geloof dat een combinatieprik met alle mogelijke zaken, je moet één keer per jaar moet je dat doen. Ik geloof dat dat iets rond de $55 is.
Ja. En dat is echt voor mij wel het minimale wat je moet over hebben voor je.
Maar is er ook niet mogelijk voor mensen die wel huisdieren hebben, dat hun huisdieren tegen willen beschermen, maar echt niet kunnen betalen, daar een soort sponsoractie voor op te zetten?
Wellicht. Voor zover ik weet is het dat nog niet. Je hebt natuurlijk wel de dierenbescherming die je ook ondersteunt. Er zijn veel organisaties die zeggen van, hey, lukt het jezelf niet? Klop alsjeblieft bij ons aan. Er is hulp, er is ondersteuning met voeding. Vind je het zelf moeilijk om met je dier naar de dierenarts te rijden? Want ja, je moet toch een voertuig hebben. Je moet je dier toch veilig kunnen vervoeren. Die hulp is er op het eiland.
En dat team waar je het net over had, dat wilde dier gaat oppakken en doen, dat moet ook ergens van betaald worden.
Nee, dat zijn vrijwilligers. En Jochem zelf heeft een stichting. Het is voor mij een soort artsen zonder grenzen. Alleen dan voor dierenartsen zonder grenzen. En vanuit daar doet hij dat. Hij is bijvoorbeeld pas naar Amerika geweest. Daar lobbyt hij bij verschillende organisaties voor medicijnen, materialen. En hij stelt dus ook hun kliniek beschikbaar in het weekend om daar de operaties en dergelijke uit te voeren.
Hij heeft ook regelmatig artsen, dierenarts rondwandelen vanuit die organisatie. Ja. Die dan een paar maanden op Bonaire werken. Ja. En dan weer naar een ander toeland te gaan.
Maar die medicijnen moeten toch ergens van betaald worden?
Dat is een goede vraag.
Waar komt dat geld vandaan?
Ja, volgens mij dierenhulp is daarmee bezig. Of dierenlot heet dat. Die betaalt daarmee.
Ja, die ondersteunt echt heel veel dierenzorg op Bonaire.
Want eigenlijk moet daar dan ook gewoon een actie voor opgezet worden. Dat er ook geld is.
Ja.
Dat gewoon gebeurt.
Maar voor zover ik weet zijn de fondsen en de medicijnen en de benodigdheden allemaal voorzien. En zit het nu echt vast dat er gewoon handjes nodig zijn.
Ja. Nee, want Jan van Laaracker, degene die de praktijk had voordat
die Portugees.
Die huidige Portugees. Die deed het ook. Die had inderdaad ook regelmatig een weekend dat ze inderdaad 54 katten en honden, vooral katten, steriliseerden en castreerden. En dan kwamen inderdaad een paar artsen uit Nederland. En ook de reis werd dan betaald. En ik weet ook dat Jan zei van ja, het kost mij niks, het kost mij tijd.
Ja.
Ja, maar ja, en inderdaad, als je er maar één hondje mee voorkomt, die je een week zo intensief moet behandelen met parvo, dan haal je die tijd er al 10 keer uit.
Ja. Ja. Goed verhaal.
Ja, we schrijven even door, want het is 15:15.
Ja.
En om 15:15 dan kwam de afgelopen weken altijd Floor van Schalkwijk voorbij. Floor van Schalkwijk! En die had dan... een verhaal.
Oh. Die had verhaal over een zwemactie die de stichting Sea Turtle Conservation Bonaire aan het houden was. Namelijk dat de medewerkers Daan en Kate...
Ja, die zouden een beetje om Klein Bonaire heen gaan zwemmen.
Die zouden een beetje om Klein Bonaire heen gaan zwemmen.
We hebben er heel positief over gedaan, maar natuurlijk no way dat je eventjes om Klein Bonaire heen zwemt. Dat lukt natuurlijk helemaal niemand.
Ze dachten dat 11 kilometer was, maar het bleek dus 12 kilometer te zijn. Ja. Dat punt 1 al.
Ja. Heb je 11 kilometer geoefend en dan is het... Nou, we zijn er toch... Nee, je moet nog een kilometer. Ja.
Je moet toch nog een kilometer. Ze hebben 7 stops gehouden. Deel in het water en deel in de boot om even te eten en te drinken. Ze hebben er bijna 8 uur over gedaan. En ja, het is gelukt. En in Bonaire.nu stond dat ze niet meer dan 9000 binnen hebben gehaald. We hebben van Floor te horen gekregen omdat ze ruim 11.000 hebben binnengehaald.
Ik heb nog contact aan het Floor vanmorgen. En ik kan je vertellen dat het 13.000 zijn.
$13.000.
Dus dat is hartstikke goed.
Prestatie. Wow.
Dat kan betekenen dus dat niet alleen de netten zelf aangeschaft kunnen worden. Maar ook dat dus de ABB die daarover betaald moet worden. En de transportkosten ook betaald zijn. Dat het allemaal dus binnen is. En dat er dus binnenkort een nieuw net kan komen te hangen in Lac Bai, waar op een veilige manier schildpadden in gevangen kunnen worden, zodat ze onderzocht kunnen worden. En bestuurd kunnen worden en ook gemerkt kunnen worden dat ze herkend worden.
En geïnjecteerd worden tegen de parvo. Zoiets. Ik heb al eens een idee. Die parvo-injecties hè, van die honden.
Ja.
Je zegt dat je nog vrijwilligers nodig hebt. Is het iets voor brekers, Harm-Jan?
Ja. Ze zijn echt
Moet even bezig aan. Harm-Jan is ook de man achter de Bonaire Break. En nu op dit moment niet, geloof ik. Maar,
er is een zomerstop inderdaad even. Ja. Maar ja, wellicht hoor. Ik wil het best voorstellen hoor.
Ik laat het weten. Ze zijn vooral op zoek naar mensen die echt het hele jaar, minimaal een jaar op Bonaire zijn. Om echt een werkgroep met ervaring te bouwen. Ja, en dan ook natuurlijk de efficiëntie te verbeteren. Maar mochten er handen nodig zijn vanuit brekers.
Er is altijd heel veel interesse om met dieren te werken, sowieso.
Dan laat ik het zeker weten.
Nou ja, dan ook nog anders voor de brekers. We hadden hier net Barbara van de Stichting Mantelzorg. Die zitten ook springen om vrijwilligers.
Ja, dat is. Ik heb wel eens contact gehad en dat was een beetje het probleem dat de jongeren, de brekers, geen papiement spreken dan op dat moment. Ja. Dat er wel dat begrijp ik ook. Dat is natuurlijk een ding wat niet meteen heel fijn is. Maar,
met honden heb je dat probleem.
Nee, precies. Nee, hartstikke. Ja, laat me weten.
Het is maar even een ideetje. Ik denk, je zit hier nou toch aan de tafel, dan komt het erbij.
Oh, kunnen we nog even doorgaan.
Stinapa heeft ook goed nieuws. Die werken nu naar het einde van het sargassumseizoen. We hebben vrij veel sargassum gehad.
Ja, en lang.
En lang, inderdaad.
Want normaal gesproken gaat eind mei begint de toevoer van sargassum af te nemen.
Ja, de sargassum is een zeewier dat vanuit de Atlantische Oceaan door de stroming richting Bonaire wordt gestuurd. En dat komt allemaal...
Sargassuszee.
Ja, en dat komt allemaal terecht op onze oostkust. En dat is op veel plekken en met name in Lac. Is dat een probleem? Want dat sargassumwier dat stroomt de mangrovenbossen in. En verstikt alles wat daar...
Het verstikt heel erg. En het wier zit vol met zeebeestjes. Ja. Garnaaltjes en andere levend wezens.
Sargassumvis. Hele mooie vissen zijn.
En zodra dat dus aanspoelt op het strand of op de kust, dan gaat dat dus dood. En daar komt dus die stank vandaan. Het is niet het wier zelf. Het is al het leven wat erin zit en daar dus aan het rotten is.
Ja, Het stinkt ons de neten.
Ja, en het is dus, omdat dat inderdaad aan het rotten is. Echt dierlijk organisme wat daar aan het rotten is. Ook niet al te gezond.
Ja, maar we hebben dit jaar hebben we vrij veel sargassum gehad. En nou ja, het seizoen is zo'n beetje over. En Sinapa is dat aan het afronden. En ja, dat is goed nieuws.
Judith Raming heeft in een artikel in Bonaire.nu laten weten van ja, het was een zwaar jaar. Het is niet het zwaarste jaar geweest. Dat was 2022. Omdat toen al het zeewier nog met de hand uit het water geschept moest worden. Ja. Tegenwoordig hebben ze een zwaarder materiaal. Via drijvende booms wordt het zeewier naar één plek toegeleid. En daar wordt het met groot materieel, kranen, wordt het dus in vrachtwagens geladen. En het is dus lichamelijk is het veel minder zwaar geworden. Er komt meer zeewier aan op het ogenblik dan ooit. En dat heeft absoluut met de opwarming van de aarde te maken. En dat het zeewater op dit moment zo belachelijk warm is. Dus dat zeewier groeit veel harder. Dus er komt meer aan. Maar ze hebben zich er beter tegen kunnen beschermen. En de investeringen gaan er ook in door. En ze gaan nog steeds verder om te zorgen dat dat zo snel mogelijk en zo efficiënt mogelijk wordt opgeruimd. Complimenten voor Sinapa op de manier waarop ze zich hierop hebben ingespeeld. De fondsen daarvoor hebben weten vrij te maken en de manier waarop zij dus dit probleem gewoon aanvallen.
Absoluut. Vorige week zondag was er een verkiezing hier vlak in de buurt.
Ja, in Venezuela.
In Venezuela.
En daar is in feite gebeurd wat men allemaal verwacht.
Was het een verkiezing of was het een toneelspel?
Het was een soap. Een soapopera. Het was inderdaad een toneelspel. Een aantal uren nadat de laatste stembureaus waren dichtgegaan, heeft Nicolas Maduro zelf gezegd van ik heb gewonnen met 51%. En denk ik van, joh, hoe weet je dat?
Ja, met 51% ook.
Want er was op dat moment geloof ik 56% van de stemmen was geteld. En dan vind ik het heel knap om dan al te zeggen van ja, 51%. En dat dan ook daar een paar dagen daarna het officiële kiesdistrict of de kiesraad zegt van ja, het is 51,8%. En de oppositie zou dan 44% hebben gehaald. En dan denk ik, waar blijft de rest dan? Maar goed. Terwijl dus de oppositie zegt van nee, de oppositie heeft met 70% gewonnen.
Maar ik weet er vrij weinig van, maar er zijn dus wel veel aanhangers van hem. Blijkbaar.
Worden veel aanhangers betaald.
Oké. Want doet hij ook goede dingen? Of?
Hij zal vast wel ergens heel lief voor zijn.
Ja, hij is heel lief voor hondjes. Het is...
Het is een dictator. Het is gewoon echt een dictator.
Ja.
En een dictator, die dat is de moderne vorm van dictatuur, die zich zogenaamd democratisch laat kiezen. Dat zien we in Turkije, dat zien we in Iran, dat zien we in Rusland, dat zien we in alle mogelijke landen. Dat is de moderne vorm van dictatuur. En als we niet uitkijken, Amerika ook.
Ja, maar Nederland erkent die verkiezingsoverwinning van Maduro dus niet.
Nee, Amerika en dat erkent hem niet. Van het Koninkrijk. Dat is niet Nederland erkent het niet. Nee, het Koninkrijk der Nederlanden erkent het niet.
Dus wij ook niet.
Ook de Caribische landen niet.
Ja, dat maakt het natuurlijk een beetje eng. Omdat wij 50 kilometer van ze af zitten. En wij zeggen van nee hoor. Nee.
Er zijn een hoop protesten. Er zijn ook een hoop doden al gevallen bij die protesten. En er zijn afgelopen jaren al 7,7 miljoen Venezolanen het land ontvlucht. En men verwacht dat dat binnenkort wel boven de 10 miljoen zal zijn.
Tja, dus hoe dat verder gaat moeten we even afwachten.
Aruba heeft het luchtruim helemaal dichtgespijkerd. Ze stonden op het punt om de luchtruim weer wat te verruimen. Bootjes konden alweer aankomen. Curaçao heeft dat nog niet gedaan. De zaak gaat weer op slot. Dat kunnen we gewoon wel weer vanuit gaan.
Ja, dus dat is wat minder gezellig. Ik las hier nog iets anders waarvan ik niet weet wat de achtergrond daarvan is, maar dat weet jij wel. In Bonaire gedetineerde vrouw mag niet in Nederland resocialiseren. Wat is dat?
Dat is een heel verhaal. Er zit hier een vrouw in detentie die gegeven moment 12 jaar gevangenisstraf heeft gekregen. Een paar jaar geleden kreeg ze daar vervroegd parool voor. Dus voorwaardelijke vrijlating. Toen ging ze weer de mist in en is het parool teruggetrokken en is ze extra veroordeeld. Maart volgend jaar loopt haar straf af. Maar de directeur van de gevangenis plus de leiding van reclassering hier zegt van als zij hier gaat resocialiseren, als hier weer teruggebracht wordt in de maatschappij, valt ze weer terug. Want dan komt ze weer in aanraking met oude vrienden, met oude contacten. En dan zit ze binnen de kortste mogelijke keer, wordt ze weer veroordeeld, zit ze er weer. Ja. De enige manier om haar daarvan los te krijgen is haar te laten resocialiseren. Dus weer geschikt te maken om terug te keren op de maatschappij in Nederland.
Ja.
Waar ze niemand kent, waar ze een totaal nieuw leven moet opbouwen, daar maakt ze een kans. Die aanvraag is ingediend en dat is het ministerie van Justitie is dat geweigerd, want ze heeft niet genoeg contacten in Nederland.
Ja, maar dat is juist, dat is juist de reden waarom ze dat naar Nederland wil hebben.
Maar het is afgewezen.
Heeft dit te maken met de nieuwe Nederlandse...
Het is niet duidelijk of deze beslissing al genomen is door de vorige minister of de huidige minister. Dat is niet duidelijk. Maar dit is niet de minister die beslist. Dit is de ambtenaren die dus de minister hier adviseren. En die zijn dezelfde.
Ja. Vreemd. Heel vreemd. Wat is dit tuintje hier?
Nou, zolang ik dit toentje ken, is dat het bijna het einde van het programma.
Dus we gaan een einde aan maken. Maar ik zie dat het is nog vijf. Ja, we hebben nog vijf minuten, dus we kunnen nog andere dingen bespreken. Onze staatssecretaris Zsolt Chabot is hier geweest.
Nee, die komt.
Oh, die komt?
Die komt. Die is nog hier niet geweest. Maar
oh ja, brengt staat daar, niet bracht.
Ja,
brengt werkbezoek.
Brengt werkbezoek, dat is in de tweede, of de tweede week van augustus. Rond de 16e geloof ik. Want ik zit even het artikeltje te zoeken wat erbij staat, maar dat kan ik even niet vinden. Maar in ieder geval, hij komt hier. Ik heb hem. Hij komt hier, hij gaat naar de ABC-eilanden. Hij gaat niet naar de bovenwind, hij gaat naar de ABC-eilanden. Aruba, Curaçao en Bonaire. Hij begint op 11 augustus en komt als laatste naar Bonaire toe en gaat dan vrijdag 16 augustus weer terug.
Oké, dus even maar heel even, komt alleen even kijken.
Ja, en zoals gebruikelijk,
drinken.
De zaterdagen worden niet op Bonaire gedaan, die worden altijd op Aruba of Curaçao gedaan, want daar is veel meer vertier.
Dus ze komen voor het vertier eigenlijk.
Ja, en daarom hebben wij nooit winstlieden hier in het programma zitten. Want ze zijn op zaterdag nooit hier.
Ja, dat is heel sneu. Ik had nog iets gelezen. Wat was dat ook alweer? Dan ben ik hem kwijt. Een belangrijke. Oh ja, overheid Bonaire geeft informatie over infrastructurele werken. Wat is dat?
Ze hebben aangekondigd dat ze en dat de infrastructuren werken zijn in dit geval voornamelijk bedoeld om het waterwerk aan te pakken. De rooien, de dammen en de salina's te onderhouden. Onder andere blijken er dus wel degelijk afwateringssystemen hier in Playa te zitten, maar die blijken allemaal niet te werken. En ze willen dus gaan proberen om dat zodanig weer te onderhouden dat dat straatje daarvoor, Subway, bij de eerste beste bui niet onderloopt.
Ja, dat is een heel goed idee.
Ik ben altijd benieuwd, wie doet altijd die slagboom zeg maar dicht? Want dat ding dat staat er zeg maar tegen de blokker aan, die houten balk, maar wie doet dat ding dus dicht? Want elke keer als het regent, het maakt niet uit, binnen 10 minuten staat dat ding dicht.
Ik vermoed toch politie.
Ja.
Want dat is de enige instantie die wegen.
Ja, en die zit ook om de hoek, dus ja.
Ja, goeiedag.
Wordt dat wat snel gedaan?
Ik ben adjudant slagboom. Ik ben daar om die slagboom te sleutelen.
Maar ook in het weekend dus, hè?
Ik sluit hem ook in het weekend. Ik werk 7 dagen per week aan het wachten op de regen.
Ja,
is een zware baan. Zwaar.
Ja, bedankt voor het antwoord.
Maar er gaan dus wat er in Playa gebeurt, Calle Prinses Marie, Calle Betico Cruz, de weg rond de Subway en Calle Grandi, Calle Grandi richting Park Turui, Calle International rondom de Port Bonaire, EG Boulevard, Calle Frater Dulfinus. Gaan we ze door. Er zijn 12, 13 plekken waar aangepakt gaat worden.
Ja, en natuurlijk een goed idee, want het is de verwachting dat het wel weer harder gaat regenen.
Ja. En daarnaast gaat er een aantal stukken van de Camino de Rincón aangepakt worden. Daar gaat de fundering onderhouden worden. De afwatering ook, bermen en banden aan de zijkant. Dat is wat er aangekondigd is.
Oké. Dit was het, lieve mensen. Tot hier en niet verder met Op de Klippen live vanuit Cuba Compagnie. Waar het heel gezellig was. moet ik zeggen. En waar
even applaus voor Joep.
Koffie heerlijk was. Applaus voor Joep. Joep die heeft onze koffie neergezet. Die heeft
heel veel koffie.
Onze schoteltjes voor de taarten gebracht. Inclusief hele mooie vorkjes die goed in de hand liggen. Dus dat kan ik in ieder geval zeggen. Bij Coop & Company liggen de vorkjes heel goed in de hand. Zometeen, na 2 uur, hoor je Ron Gijzen met de Klaat op 20. De nieuwste hits zoals die op Bonaire, op Mega Hit FM veel gedraaid worden. Wij zijn er natuurlijk volgende week weer live vanuit Coop & Company. Vanaf 12 uur. Je kunt hier gewoon zitten. Je kunt hier gewoon lekker een kopje koffie drinken. Naar ons luisteren. Mocht je vinden dat we ontzettende verschrikkelijke dingen aan het zeggen zijn. Dat we helemaal slecht geïnformeerd zijn. Dan kun je opspringen. Staat er een microfoon voor je klaar. Kun je meepraten. Zorg dat je erbij bent. En als het niet live erbij is. Dan kun je altijd nog ons terughoren op... ik vergeet het altijd.
Megahit FM. MAFM. Oftewel Martijn Hiesemuller. Flitsende mededelingen. Lokaal nieuws.
Precies. MHFM, daar komt een podcast over 2 of 3 dagen.
Ja.
En iets eerder nog kun je via onze eigen Facebookpagina een link vinden om het inclusief de muziek terug te luisteren op SoundCloud. Tot zover. En vanaf hier zeggen wij met z'n allen vanuit het diepst van ons hart...
Ajootje, cadeautje.
Tot volgende week.
Joehoe.
Dag tussen 12 en 2. Live met Michiel en Martijn.
Wat een feest!